Romeinen hoofdstuk 6, waar staat vanaf vers 1... Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven, wetend dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een gode, als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. En eigenlijk is het zo dat dit laatste vers wat ik gelezen heb, vers 14, weer aansluit bij het laatste vers van hoofdstuk 5. Dat heb ik dus net niet gelezen. Dat is het vers waar staat, vers 21 van Romeinen 5. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Dus opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. En die twee uitspraken staan natuurlijk tegenover elkaar. Er wordt gesproken over de heerschappij van de zonde over de oude mens, over de natuurlijke mens. Een heerschappij van de zonde die leidt tot de dood, want de dood is nou eenmaal het gevolg van de zonde. Dat staat verderop in vers 23 van hoofdstuk 6... Daar staat de bezoldiging der zonde is de dood. De zonde leidt nou eenmaal tot de dood. Niet alleen als straf, dat is een veel groot misverstand. Het is niet alleen straf, het is ook het logische gevolg van de zonde. Want zonde wil zeggen dat men afgesneden is van de levende God en van het leven Gods. En aangezien de mens geen leven heeft in zichzelf, aangezien het leven dus van God afkomstig is, maar aangezien hij afgesneden is van die bron van leven, zal het onvermijdelijk leiden tot de dood. Dus de zonde heerst tot de dood. En daartegenover zegt vers 21 van hoofdstuk 5... dat ook de genade heerst, en dat is min of meer het tegenovergestelde van zonde, als ook het tegenovergestelde van wet. Genade zou heersen. En die genade heerst dan in feite over de nieuwe mens, over de mens die wedergeboren is, de mens die deel heeft gekregen door geloof aan het leven van Christus, die immers de tweede mens of de laatste Adam is. Het is deze gedachtegang die eigenlijk al veel eerder ontwikkeld wordt hier in Romeinen, want het voorgaande gedeelte, dus Romeinen 5 vanaf vers 12, zet uiteen in de eerste plaats dat alle mensen zondaren zijn. En de argumentatie, dus vanaf vers 12 van Romeinen 5... de argumentatie daarvoor is heel eenvoudig, ook al is het wat ingewikkeld vertaald. De argumentatie is dat alle mensen tot op heden gestorven zijn, en daaruit volgt dat alle mensen zondaren zijn, want anders zouden ze niet gestorven zijn. Ik vind het een mooie redenering in elk geval. Dat staat namelijk in vers 12... Al vind je dat in de Nederlandse vertaling helaas niet terug. En ik heb er eigenlijk nog nooit een gevonden waarin dat goed gezegd wordt. En dat komt omdat het vers inderdaad lastig te vertalen is. Men zou het dan moeten omschrijven. Maar er staat in vers 12 van Romeinen 5... daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld... de bedoeling is kennelijk mensenwereld... gekomen is. Die ene mens is Adam. Hè? En door de zonde de dood... dat wil zeggen, door één mens, Adam... kwam de zonde in ieder geval in de wereld der mensen... Hè? In de mens, in het algemeen. En door de zonde kwam ook de dood... En dan staat er, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, is de conclusie dat dus ook de zonde tot alle mensen doorgegaan is. Heb je dat? Eenvoudiger kan ik het niet zeggen, duidelijker dus ook niet. Ik kan er alleen veel langer over gaan doen en dan wordt het ingewikkelder. Dus je moet gewoon het vers lezen zoals het staat. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood... En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is... is de conclusie dat alle mensen dus zondaren zijn. En dat is precies wat in het laatste zinnetje staat... maar wat je nauwelijks herkent door de vertaling helaas. Maar het staat er wel. Er staat in welken alle gezondigd hebben. Maar wat vertaald is met in welken... betekent zoveel als uit welke, dat wil zeggen op grond waarvan... Op grond waarvan wij besluiten, maar zo uitgebreid, ja, dat kun je nauwelijks meer een vertaling noemen, maar dat is wel de gedachte. Er staat namelijk niet het voorzetsel in, er staat heel wat anders. De gedachte is dat de conclusie getrokken gaat worden en wij besluiten daaruit dus dat alle mensen gezondigd hebben of, meer fundamenteel, dat alle mensen dus zondaren zijn, deel hebben aan de zonde van Adam. Dat is wat het vers echt zegt. Dat dus het verschijnsel dat alle mensen gestorven zijn tot op heden... bewijst dat ze allen zondaren zijn. Waarna in de volgende verse dat bekrachtigd wordt, de hele conclusie... want daar staat, vers 13... tot de wet was de zonde in de wereld. Ook tot de wet was de zonde in de wereld. Dat betekent dat de zonde dus ook in de wereld, onder de mensen dus feitelijk, was... ook voordat de wet er was... En dat is hier een belangrijke uitspraak, want eerder al in Romeinen 3, vers 20 werd gezegd dat door de wet is kennis der zonde. Door de wet is kennis der zonde. Dat is een idee wat later in hoofdstuk 7 met name verder uiteengezet wordt en nog later in Galaten 3. De gedachte is namelijk dat door de wet blijkt dat de mens een zondaar is. De wet wordt namelijk gelegd op de mens. U weet wel, dat is de oude gedachte van dat de mens zich niet weet te gedragen. En dan denken wij, nou, dan leggen we hem wetten op. Dat doen ze in Den Haag, hier in Nederland dus ook. Dan leggen we hem wetten op. Er zijn, weet ik hoeveel mensen, dagelijks bezig met het maken van wetten. Er komen er steeds meer bij. Ja. Zo van, dan leggen we de mens die wetten op. Want daarin beschrijven wij dan wat hij doen moet en vooral wat hij laten moet natuurlijk. En wat hij doen moet, moet hij zelf maar weten. Maar wat hij laten moet, dat zullen we dan wel regelen. En dan is alles geregeld. En dan is men in Den Haag, hier in Nederland, dus verbijsterd dat het niet werkt. Maar uit de Bijbel weten we al lang dat het niet werkt. Want je kunt een mens wel wetten opleggen, maar daardoor wordt het vlees, de oude natuur van de mens, geactiveerd. Want tot de mens wordt gezegd, doe dit, doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Daardoor wordt de natuurlijke mens, het vlees, dus geactiveerd. En dan blijkt dat die mens zich per definitie tegen elke vorm van wet verzet. Dat doen kleine kinderen al, die weten niet eens wat wetten zijn. Maar van nature verzetten ze zich tegen elke wet. Als kinderen groter worden, nou een jaar of twee, misschien al eerder... proberen ze al te zien of de wetten die ouders stellen... de regels die ouders stellen... of de gewoonten die er zijn... want er zijn ook een soort wetten, gewoonterecht... of die niet veranderd kunnen worden. Of de baby niet op een ander tijdstip gezoogd kan worden... dan dat moeder bepaald heeft of zo. Dan ben ik heel ver terug, dan ben ik nog in de wieg zelfs. Maar bij kleuters is dat zeker zo... en als de kleuters eenmaal pubers worden, dan wordt het nog erger. Altijd maar verzetten... tegen wetten, dat doet de mens van nature namelijk. Vandaar dat het opleggen van wetten in de praktijk helemaal niks helpt. Het bewijst zelfs, het tegenovergestelde, bewijst namelijk dat de mens een zondaar is. Want het verschijnsel dat de mens zich niet onderwerpt aan de wet, maar precies het tegenovergestelde doet, namelijk probeert die wet te verschuiven, weg te redeneren, te overtreden, op te rekken of hoe het maar heten mag, bewijst dat de mens van nature een zondaar is. En de schrift leert dan ook dat door de wet is kennis der zonde. Welke zonde? Nou, niet een speciale. De zonde natuur namelijk is dat. Hè? Door de wet is kennis van dat de mens een zondaar is, is kennis van de zonde natuur. Wij zouden geneigd zijn te zeggen de erfzonde. Al is dat een Calvinistische term, dus ik gebruik hem liever ook niet. Maar dat is het wel. Het is de zonde natuur. Die leert men daardoor kennen. En de gedachte in Romeinen 5 is dat hoewel men de zonde natuur leert kennen door de wet, hoewel dus de zonde natuur zich manifesteert zodra de wet wordt opgelegd of een wet wordt opgelegd, is het toch zo dat die zonde er ook wel degelijk is als er geen wet is. Alleen, dan heeft men er niet zoveel weet van dat die zonde er is. Want waar geen wet is, zegt de schrift, waar geen wet is, is ook geen overtreding. Dat nog eerder, meen ik, in Romeinen. Waar geen wet is, is geen overtreding. Dus dan merk je die zondige natuur niet zo erg. Maar zodra je de mens regels gaat stellen, blijkt dat hij een zondaar is. Door de wet is dus kennis der zonde. En u weet, wij moeten niet komen tot kennis der zonde. Wij moeten komen tot kennis van Christus. Ja? Ja, dat is echt zo. Ja, ik sta nog in mijn gedachten met, is het de catechismus of is het het kort begrip? Dat weet ik nou niet meer. Waaruit kent gij uw ellende? Is dan de vraag. En het antwoord wat je dan hoort te geven is door de wet Gods. Toch? Ja, hè? Dus door de wet, waaruit kent gij uw ellende? Door de wet Gods. Maar ik ken een ander die zei, als je ellende wil kennen, dan hoef je maar te zien naar het kruis van Golgotha. Daar zie je in wat voor ellende de mens zich bevindt. Daar heb je de wet ook helemaal niet voor nodig. Integendeel, als je wil weten hoe God oordeelt over de zonde, dan zien we naar het oordeel wat kwam over de Heer Jezus. Dat is een veel betere methode. Maar goed, daar ging het nou niet echt om. Waar het wel om ging, is dat Romeinen 5 besluit in vers 12, dat aangezien alle mensen gestorven zijn en aangezien de dood het gevolg is van de zonde, zijn dus alle mensen zondaren. Want ook voor de wet en tot aan de komst van de wet was de zonde in de wereld. Alleen zonder wet werd die zonde niet toegerekend, staat er dan in vers 13. Maar, zegt vers 14, de dood heeft wel degelijk geheerst. En zojuist in het laatste vers van Romeinen 5 lazen we dat de zonde geheerst heeft. En hier staat dat de dood geheerst heeft. En dat is uiteraard in de praktijk hetzelfde, hè? Hier staat dus, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes, dat wil zeggen tot aan de wet. Wel degelijk heeft die dood geheerst over degene die zelfs niet eens zo erg gezondigd hadden als Adam. Want dat is wat er staat. Er zijn er die veel minder ernstige overtreding begaan hebben. Want Adam overtrad inderdaad een wet die God stelde. Hij overtrad het woord Gods. Maar er zijn mensen geweest die dat helemaal niet gedaan hebben, maar ze zijn wel gestorven. Ook voor de wet. En daaruit blijkt dat zij net zo goed zondaren waren. Dat is de gedachte die hier ontwikkeld wordt. Bovendien, er zijn zelfs kinderen die in de wieg, bij wijze van spreken, gestorven zijn, ook toen en ook nu. Van hen kun je niet zeggen dat ze gezondigd hebben. Dat wil zeggen dat ze zonden begaan hebben. Niettemin sterven zij wel. En het bewijst dat ze wel degelijk een zondige natuur hebben. In ieder geval is dat de Bijbelse gedachtegang. En wat hier voorts in dit gedeelte van Romeinen 5 nog uiteengezet wordt, is dat door die ene mens, door Adam, de zonde in de wereld kwam. En daardoor heeft de zonde geheerst over de mens. En daardoor heeft de dood geheerst over de mens. En de enige manier om behouden te worden, van de dood uiteraard, waar anders van, hè? De enige manier om behouden te worden is dat men zou moeten losgemaakt worden, verlost zou men moeten worden van die oude mens, van Adam. Of gewoon, wij zouden verlost moeten worden van onze oude natuur. En het eigenaardige is, de enige manier om van onze oude en ook zondige natuur verlost te worden, is door te sterven. Ja, het klinkt bijna als een grap. Wat cynisch, wellicht. Maar niettemin, dat is de Bijbelse waarheid. Het aardige is bovendien, en bovendien het logische is bovendien, dat zonde wil zeggen dat men afgeweken is van de levende God. En het heeft dan dus de dood tot gevolg, want alles wat van God afwijkt, kan niet bestaan. Kan niet blijven bestaan. Per definitie niet. Dat is aan het verderf onderworpen. Want God is degene die leven heeft in zichzelf. En Christus wordt beschreven als de levendmakende geest. En de Heer Jezus beschrijft zichzelf in het Johannesevangelie als degene die het leven heeft in zichzelf. Alzo heeft de Vader aan de Zoon gegeven om het leven te hebben in zichzelf. Maar waar het gaat om de natuurlijke mens in het algemeen, die heeft geen leven in zichzelf. En aangezien hij het leven wat hij van buiten zichzelf, dat wil zeggen van God, ontvangen heeft, in feite heeft afgewezen door God en zijn woord af te wijzen, daarom is hij sterfelijk, hij sterft dus. En er komt een eind aan zijn zondige bestaan, en dat is maar goed ook. We moeten altijd in dat verband denken aan Genesis, waar de mens inderdaad het woord Gods overtrad. Hij at van de boom der kennis des goeds en des kwaads, ongeacht wat daar de betekenis dan van is verder. Maar gewoon historisch, hij at van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En toen zond God de mens uit de hof van Eden, want, zei hij, stel je nou voor dat die mens in de hof blijft en eet van de boom des levens, dan zal hij nog leven in eeuwigheid ook. En dan moet je toch even niet aan denken dat de zondaar eeuwig leven zou hebben. Wat staat erbij? Hij werd niet voor straf uit de hof gezonden. Dat staat er ook niet. Er staat, hij werd uit de hof gezonden opdat hij niet zou eten alsnog van de boom des levens en leven in eeuwigheid. Want de bedoeling is inderdaad dat de zondaar sterft en niet dat hij eeuwig leven heeft. Want een zondaar die eeuwig leeft, die zal dus tot in eeuwigheid blijven zondigen. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Hè? U begrijpt toch wat ik nu zeg, hè? Dat is duidelijk. De zondaar moet namelijk sterven. En de zonde moet uitgedelgd worden en dus moet de zondaar uitgedelgd worden. En dat gaat in principe alleen door de dood. Dat is dan ook wat in Romeinen 6 staat. We hebben dat gelezen in vers 7. Romeinen 6 vers 7. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. De zonde natuur uiteraard. Wie namelijk gestorven is, die heeft die zondige natuur niet meer. Die heeft hij dan afgelegd immers. Het vlees, het zondige vlees. Het lichaam der zonde. Dat is dan gestorven. Dus iemand die gestorven is, is geen zondaar meer. Schiet hij niet veel meer op. Hij is niet, helemaal niet veel meer. Überhaupt niet, hè? Ja, dat is het toch? Zodat je maar weer ziet dat verlossing alleen tot stand kan komen via de weg van de dood. Want via de dood wordt de oude mens, en daarmee de zonde, maar wordt de oude mens afgelegd. Maar daarmee is een mens niet behouden. Hij is dan weliswaar geen zondaar meer, maar hij is helemaal niks meer. En behoudenis kan dus alleen nog ontstaan door vervolgens uit de dood op te staan. Dat is de Bijbelse gedachte. Dat wil zeggen, door de dood legt men de zondige natuur af. En door opstanding uit de dood, in de nieuwe schepping overigens, maar door opstanding uit de dood, door wedergeboorte, want het is eigenlijk hetzelfde, door wedergeboorte ontvangt men opnieuw, of gewoon nieuw, leven. En pas als men dat ontvangt, is men behouden. Want als men dood is, is men verloren. Dat is immers verlorenheid. Verlorenheid wil zeggen dat men uit deze wereld verloren raakt. Deze wereld verliest de mens. Alles wat in de wereld komt, in deze oude wereld, wordt ook weer verloren daaruit, zal ik maar zeggen. De wereld verliest alles wat hier in de wereld verschijnt. Zo zit dat. En verlorenheid is dus gewoon de dood als zodanig. Ja, dan is men weliswaar geen zondaar meer, maar in principe is men helemaal niks meer. Ik ga er nou maar niet verder op in, anders wordt het nodeloos ingewikkeld. Maar waar het om gaat is dat men door de dood, in ieder geval door de tweede dood, zijn bestaan volledig kwijtraakt. En dat is uiteraard ook de bedoeling. Maar opstanding uit de dood vervolgens, op de wijze waarop de Heer Jezus ook uit de dood opstond, maakt een mens tot een nieuw schepsel waarover de dood niet meer heerst. Over Christus staat het ook in Romeinen 6, dat hebben wij gelezen. Vanaf vers 9, want daar staat, wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. En aangezien hij niet meer sterft, kun je dus ook zeggen, de dood heerst niet meer over hem. De dood is alle macht kwijt daar. Want in die nieuwe schepping, aan de andere kant van de dood, daar is de macht van de dood inderdaad teniet gedaan. Daar sterft men niet meer. Er staat er ook, vers 10, want dat hij gestorven is, dat is hij vanwege de zonde. Eenmaal gestorven is hij der zonde, dat wil zeggen vanwege de zonde, eenmaal gestorven. Daarmee, met zijn dood, heeft hij de zonde teniet gedaan en sindsdien leeft hij voor altijd voor God. Vers 10. Dat leeft hij Gode, leeft hij voor God, betekent dat. Maar even terug naar Romeinen 5, wat daar in de volgende versen, dat wil zeggen vanaf vers 15 uiteengezet wordt, is het verschil tussen Adam en Christus. Want er staat in vers 14, de dood heeft geheerst, ook van Adam tot Mozes. Daarna nog steeds, maar ook voor de wet heerste de dood en dus de zonde. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd had in de gelijkheid der overtreding van Adam. Adam, welke een type, vertaald met voorbeeld, welke een type is van degene die komen zou. Waarbij gezegd wordt dat Adam een type is van Christus. En dat is helemaal merkwaardig, omdat we van Adam gewoonlijk alleen maar slechte dingen horen. De ongehoorzaamheid van Adam, de zondeval van Adam enzovoort. Niettemin staat er dat Adam een type is van Christus. Maar het punt is dat het dan ook in de volgende verse uiteengezet wordt. En er worden 7 vergelijkingen gemaakt tussen Adam en Christus. Die ik nu niet stuk voor stuk zal bespreken, maar ik bespreek al even een paar algemene gedachten eruit. De gedachte is namelijk dat door deze ene mens, de eerste Adam, alle mensen gestorven zijn, of velen staat er trouwens, velen gestorven zijn, sommigen leven nog namelijk. Anders konden we hier trouwens niet zijn. Hè? Maar door die ene mens zijn velen gestorven. Door Christus zullen velen levend gemaakt worden. Dus tegenovergestelde. En een andere tegenstelling, een heel belangrijke die gemaakt wordt, is vers 19... dat door de ongehoorzaamheid van één mens, dat is Adam, ongehoorzaamheid, we zeggen dat is zonde, dat klopt, maar eigenlijk is het ongeloof. Ongehoorzaamheid wil zeggen dat hij niet hoorde en dus niet geloofde. Ongehoorzaamheid in de Bijbel betekent meer ongeloof dan dat het betekent zonde. Het is allebei waar trouwens, maar de beste interpretatie is die van ongeloof. En ongeloof is zonde sowieso, hè? Dat is geen probleem. Maar ongehoorzaamheid wil zeggen dat het gaat om het niet gehoor geven aan het woord. En wij hebben er helaas van gemaakt dat ongehoorzaamheid betekent niet doen wat het woord zei. En we betrekken het op werken dus. Maar dat is niet de echte betekenis. Als je even het woord beziet, dan zie je dat het afgeleid is van horen. En niet van doen. Maar van horen. Ongehoorzaamheid is dus niet luisteren naar hetgeen gezegd werd. En het impliceert vervolgens dat men dan dus ook niet doet wat er eventueel wellicht misschien opgedragen werd. Maar het gaat om ongeloof. En dan staat er dus dat door het ongeloof van één mens, Adam, velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Want door het ongeloof, zeg maar weer de zonde dan. Maar door het ongeloof van Adam zijn vele zondaars geworden. De mensen namen vele mensen. Ik zeg wel eens alle op één na, maar vooruit. Maar niettemin zijn er vele. Misschien zijn het ook alle, dat doet niks te zaken. Er staat vele en dat is het ook. Hè? Enige miljarden dan toch in elk geval. Dus door de ongehoorzaamheid van één mens zijn vele tot zondaars gesteld. En het was inderdaad ongeloof van Adam, want waar het om ging was niet in de eerste plaats dat hij iets deed wat niet mocht, maar waar het om ging was dat hij inderdaad geen vertrouwen stelde in het woord Gods. Want toen kwam de tegenstander, weet u wel, die zei, ja, God heeft wel gesproken, maar God heeft heel wat anders bedoeld. Je moet God niet zo letterlijk nemen, want God houdt iets voor je verborgen. Die heeft iets heel anders in gedachten. En daar krijg je dus te maken met de eerste theoloog, zeg ik altijd. Hoe heette de slang? Theo. En log. Maar goed, dan kun je dat onthouden. Hè? Die zei, ja, God heeft wel gesproken, maar God heeft er wat anders mee bedoeld. God heeft wel gezegd, eet er niet van. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat je er wel van eet. Precies het tegenovergestelde maakte Satan ervan. Ik die keer trouwens sowieso alle dingen binnenstebuiten en gewoon ondersteboven. Maar dat deed hij. En het was dus ongeloof van Adam in de eerste plaats. En daarna was het inderdaad een overtreding van een wet. Maar in de eerste plaats ongeloof. Nou, door het ongeloof van die ene mens in velen tot zondaars gesteld, alzo, vers 19, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, en dan moeten we consequent zijn, de gehoorzaamheid van één is het geloof van Christus dus. Want de vergelijking is tussen Adam en Christus en tussen ongeloof en geloof dus. Alzo zullen door het geloof van één, van Christus namelijk, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Kortom, door het ongeloof van één werden velen zondaren en door het geloof van één, van Christus, werden velen rechtvaardigen, waaronder wij uiteraard. Hè? Want inderdaad, onze zaligheid is voortgekomen uit het geloof van Jezus Christus. Alleen terug te vinden in de Statenvertaling en verder nergens. Ja, in de grondtekst natuurlijk. Hè. Uit het geloof van Jezus Christus. Nou goed, daar ga ik ook niet verder op in. Maar het gaat om de vergelijking tussen die twee figuren, Adam en Christus. En de laatste gedachte is die van vers 21. Daar staat dat de zonde geheerst heeft via Adam. En dat nu de genade heerst door Jezus Christus. Ik vat het vers gewoon samen, ik ga er niet te nauwkeurig op in. Want ik wil nog even verder vandaag. Maar door Adam heeft de zonde geheerst. En door Christus, door Jezus Christus, heerst genade. Dat wordt later bevestigd dus in hoofdstuk 6, vers 14. Het laatste vers wat ik er straks las. Waar staat, de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet. Maar onder de genade. Kortom, de genade heerst en niet de zonde. Vandaar dan ook dat de Hebreeënbrief spreekt over Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods op de troon der genade. Genade heerst en niet de wet dus. En ook niet de zonde. Genade heerst door die ene, namelijk door Jezus Christus. De hoofdgedachte van dit gedeelte, Romeinen 5 vanaf vers 12 tot eind aan toe, is eigenlijk de grote kern van de Romeinenbrief en van het evangelie. Het is niet zo erg bekend, helaas. Maar de kern is daar dat de natuurlijke mens deel heeft aan de vloek die er ligt op Adam en daarmee op de gehele mensheid. En dat men door wedergeboorte onttrokken wordt aan die vloek en aan die mensheid, aan die oude mens dus, aan Adam. Maar we worden daardoor onttrokken aan onze oude natuur, door geloof. En we krijgen vervolgens deel aan die andere mens, aan de laatste Adam, namelijk Christus. De schrift spreekt hier dus over twee soorten mensen. Wel mensen, zo heet het, maar twee soorten. De ene soort is die waaraan wij deel hebben door geboorte. Dat is Adam, de Adamitische mens. Die dan ook in het algemeen aangeduid wordt onder de naam van Adam. Vaak vertaalt men dat dan met mensen. Maar de andere mensheid is die waaraan men deel krijgt door wedergeboorte. En dat is die mensheid waarvan Christus het hoofd is. En die mensheid wordt dus aangeduid met de naam van Christus. En dus eventueel christenen tegenover Adamieten. Want de natuurlijke mens bestaat uit Adamieten. En de wedergeboren mens bestaat uit christenen. Heel eenvoudig, maar dat is echt de belangrijke Bijbelse waarheid. Je hoort of bij de een of bij de ander. En van nature horen we bij Adam en leven wij onder de vloek. En door wedergeboorte, moet ik eigenlijk zeggen, door geboorte horen wij Adam en leven wij onder de vloek. En door wedergeboorte horen wij bij Christus en leven wij onder de zegeningen van Christus. En door geboorte hebben we deel aan de zonde en de dood van Adam. En door wedergeboorte hebben we deel aan de rechtvaardigheid en het leven van Christus. Een heel eenvoudige Bijbelse waarheid. En wedergeboorte, anders gezegd dood en opstanding, want in de praktijk is het hetzelfde. Wedergeboorte is een proces waardoor men sterft eerst, namelijk de oude mens kwijtraakt, verlost wordt van die oude mens, van Adam dus. En daarna staat men op, of wordt men wedergeboren, zal ik maar zeggen, en ontvangt men het leven van de nieuwe mens, het leven van Christus. Dat is waar het fundamenteel om gaat. En de dood en opstanding van de Heere Jezus zelf was precies dit. Want de Heere Jezus werd mens in gelijkheid des zondigen vleeses. Er werd, net als wij, vlees en bloed deelachtig, zo staat het er. Werd in zonde door zijn moeder ontvangen, dat is minder bekend, maar dat staat echt in Psalm 51 over de Heere Jezus. Dus hij was Adam, maar hij noemt zichzelf bij voorbaat al de zoon van Adam. Wat zwak vertaald met zoon des mensen. Dat is zwak vertaald omdat wij de betekenis dan ineens niet meer begrijpen. Maar het idee is dat hij als erfgenaam van Adam, punt 1 natuurlijk eigenlijk Adam is en het leven van Adam in zich heeft. En daarom ook zou sterven, dat was ook de bedoeling. Daarom werd hij mens, zelfs om te kunnen sterven, zegt Hebreeën 2 onder andere dan. En natuurlijk Filippenzen 2. Hij stierf, maar vervolgens stond hij uit de dood op. En daar vind je dus een mens die langs één kant in elk geval van Adam afstamt. Nou ja, via moederszijde. Langs de vrouwelijke kant, dus eigenlijk de stoffelijke kant, en dat klopt dus. Via één kant stamt hij dus van Adam af. Maar niettemin is hij een nieuwe mens geworden. Want van de andere kant stamt hij af van God. En is hij door God zelf verwekt en uiteindelijk verwekt uit de dood. Hij werd daardoor de eersteling, de eerste mens van een nieuwe schepping. Hij kreeg dus automatisch op grond daarvan het eerstgeboorterecht van die nieuwe schepping. En vervolgens is het zo dat een ieder die net zo gelooft als de Heer Jezus, op precies dezelfde grond, op grond van geloof, deel krijgt aan dat leven van die nieuwe schepping. Maar Christus is de eerste die dat leven ontvangen heeft. En dus, wij krijgen door geloof deel aan het leven van Christus. Precies zoals wij door zijn natuurlijke geboorte deel hebben aan het leven van Adam. En precies zoals van nature Adam in ons is, zo is door onze wedergeboorte Christus in ons. Het leven van Christus in ons. En Paulus zegt het ook bij gelegenheid in Galaten, Colossenzen. En natuurlijk in het algemeen in Efeze, waar het heeft over dat wij in Christus zijn en dat Christus in ons is. Er staat tegenover dat wij van nature in Adam zijn en dat Adam in ons is. Maar de overgang tussen die twee soorten mensen is die van dood en opstanding, dan wel wedergeboorte, want dat is wat het is. Alleen de term wedergeboorte gebruiken wij gewoonlijk in verband met de geestelijke toepassing van dit beginsel. En dood en opstanding gebruiken wij gewoonlijk in verband met de lichamelijke toepassing van dit beginsel. Maar het laatste is minder belangrijk. Het eerste is belangrijker, de geestelijke toepassing daarvan. Maar in de grond is de betekenis hetzelfde. Want de gedachte is immers dat wij in geestelijke zin inderdaad gestorven zijn en daarna opgewekt zijn met Christus. En uiteindelijk zal het tot gevolg hebben dat wij ook dit lichaam, aardse lichaam, zullen afleggen. En met een nieuw lichaam zullen opstaan, dan wel de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat komt op hetzelfde neer allemaal. Het is gewoon de uitwerking van de wedergeboorte waaraan wij nu reeds deel hebben. Want wedergeboorte, dan wel dood en opstanding, is het proces waarbij we losgemaakt worden van Adam en verbonden worden met Christus. Uit de ene mensheid geroepen worden en gezet worden in of deel krijgen aan die andere mensheid. En dat is de kern van het evangelie, want hoe dan ook, wij leren wel eens eenvoudig dat onze zonden vergeven moeten worden of dat de Heere Jezus onze zonden gedragen heeft. Dat is allemaal waar, maar daardoor is men niet behouden. Men is pas behouden als men nieuw leven heeft ontvangen. En dat is heel wat anders Want vergeving van zonde en het dragen van de straf der zonde en zonder schuld heeft alles te maken met de oude mens. En het is nodig om de rekening van die oude mens te vereffenen. Om die balans op nul te krijgen, zal ik maar zeggen. En dat is noodzakelijk, want daarna staat men op uit de dood, ontvangt men nieuw leven zonder dat men nog een schuld uit het oude achter zich heeft. Dat is de gedachte. Maar zonder dat nieuwe leven is men, theoretisch althans, niet behouden. Dat is ook een belangrijke waarheid, want wij leren aan de ene kant dat de Heer Jezus Christus de zonde van de hele mensheid gedragen heeft, zo zonder meer, volstrekt duidelijk, staat trouwens een paar versen eerder hier in Romeinen 5, want er staat vanaf vers 6, Christus, als wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd voor de goddelozen. Niet voor gelovigen, maar voor goddelozen, de goddelozen, gestorven. Waar het om gaat is dat de Heer inderdaad voor de goddelozen gestorven is, voor iedereen, en daarmee in principe de schuld van elke zondaar heeft weggenomen. Maar daardoor is niet elke zondaar behouden. Nou, wat nodig is, is dat men namelijk nieuw leven ontvangt vervolgens. Want Christus is voor de goddelozen, voor allen gestorven namelijk. En dus zijn allen gestorven, maar dat is 2 Korinthe 5. Maar daarmee is men niet behouden. Men is pas behouden als men nieuw leven ontvangt. En dat ontvangt men door geloof. En als men gelooft in het woord Gods, dan gelooft men dus dat men van nature een zondaar is. Onder andere. Dus inderdaad, zonder erkenning dat men een zondaar is, zal men niet wedergeboren worden. Vanzelfsprekend niet. Bovendien, geloof in het woord Gods is meer in het bijzonder geloof in het werk Gods. Het werk namelijk wat God via de Heer Jezus Christus, of door de Heer Jezus Christus volbracht heeft. Namelijk dat de Heer Jezus Christus stierf voor onze zonden. En als men daar dus niet in gelooft, al was het maar omdat men niet gelooft dat men zelf zondig is, ja, dan krijgt men zeker geen deel aan zijn opstanding. Dat is het verhaal, hè? Men wordt behouden door geloof in de opgewekte Christus, in degene die God uit de doden heeft opgewekt, nadat hij inderdaad eerst de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft. Dat was Hebreeën 1 vers 3 of 4, weet niet precies uit het hoofd. Daarvan staat dat de Zoon Gods gezeten is aan de rechterhand Gods, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. En door geloof in degene die zit aan de rechterhand Gods ontvangen wij eeuwig leven. En door dus te naderen tot die Heer, tot de troon der genade, plaatsen wij ons onder de heerschappij van de genade. En genade heerst over de nieuwe mens immers. Maar het is allemaal nadat hij eerst de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg gebracht heeft. En de Hebreeënbrief licht het vervolgens toe en zegt dat hij mens geworden is om onze zonden te dragen, et cetera, et cetera. En bovendien zegt de Hebreeënbrief dat hij die weg door de dood heen gegaan is in geloof, in vertrouwen op de vreugde die hem voorgesteld was, of hoe het allemaal maar genoemd mag worden. En daarna wordt gezegd dat hij is opgewekt uit de dood vanwege zijn gehoorzaamheid, namelijk vanwege zijn geloof, Hebreeën 5. En sinds dat hij opgewekt is, is hij oorzaak voor eeuwige zaligheid voor ieder die weer in hem gelooft. Duidelijk genoeg. Voor ieder die hem gehoorzaam is, staat er dan. Maar het betekent uiteraard voor ieder die in hem gelooft, want dat is volstrekt hetzelfde. Nou, om die twee soorten mensen gaat het dus. En door geloof krijgt men deel aan die nieuwe mens. Dat is de gedachte. Dus dood en opstanding hebben te maken met twee dingen. Namelijk dood heeft te maken met het einde van de oude mens eigenlijk. Het einde van Adam, het oordeel over de natuurlijke mens. En opstanding wil zeggen dat men deel krijgt aan die nieuwe mens. En als men dus in Christus is, dan is men behouden. En als men niet in Christus is, is men hooguit in Adam, zolang men nog leeft tenminste, is men in Adam en op die grond zal men sterven. En is men dus verloren. Ja, kijk even in Romeinen 8, waar woorden van gelijke strekking ook staan. Waar staat in de tweede helft van vers 9 van Romeinen 8, zo iemand de geest van Christus, zo iemand het leven van Christus dus niet heeft, die komt hem niet toe. Die heeft geen deel aan die nieuwe mensheid dus. En andersom, vers 10, en indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood om der zonde wil, voor God althans, maar de geest, namelijk dat leven van Christus in ons, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Dus of het een of het ander staat tegenover elkaar. Maar goed, nou terug naar Romeinen 6, want daar wilde ik naartoe. Er wordt in vers 21 gesteld dat wij als gelovigen leven onder de heerschappij van de genade. Waarna de vraag is dus kunnen wij maar gewoon zonde en de zonde blijven dienen, want we leven toch onder de heerschappij van de genade. De oude mens telt voor God toch niet, want God heeft de oude mens doodverklaard. En bijna iedereen stelt altijd deze vraag. Als je dat zegt, wij leven onder de heerschappij van de genade, zeggen we dan. Dat wil zeggen, wij leven uit de vergeving van zonde. Alle zonden worden vergeven die we gedaan hebben, die we doen, die we zullen doen. Wij leven onder de heerschappij van de genade. Dat is hoger dan de heerschappij van de zonde. Het kan niet missen, het is ook hoger dan de heerschappij van de wet. Zo is het ook. En dus zegt men dan, dus wij kunnen maar blijven zondigen. Dat maakt voor God niet uit. En dan moet ik altijd heel voorzichtig worden met mijn antwoord. Vroeger zei ik dan, nee, dat kunnen wij niet. Tegenwoordig zeg ik gewoon, ja, dat kan. Want iemand die dat zegt, die vraag stelt, die heeft daar kennelijk belang bij. Die denkt op die manier, dus kunnen we maar zondigen. Ja, dat kan. Maar de vraag had moeten zijn, wat is daar de bedoeling van? Waarom leven wij niet meer onder de heerschappij van de zonde, nu we deel hebben aan die nieuwe mensheid? En waarom leven wij onder de heerschappij van de genade? Om maar te kunnen blijven zondigen? Nou, dat is natuurlijk een dwaze gedachte. Want het is de gedachte dat God ons plaatst onder de heerschappij van de genade, opdat wij maar zouden kunnen aanzondigen. Terwijl zondigen is toch vijandschap feitelijk tegen God. Dat is dus niet het doel. De vraag is niet, wat kunnen wij ermee? De vraag is, waarom doet God dat? Waarom plaatst hij ons onder de heerschappij der genade? Dat antwoord is heel eenvoudig, al wordt het hier uitgebreid beschreven in hoofdstuk 6... Maar op andere plaatsen wordt het veel korter samengevat. Hebreeën 9 zegt bijvoorbeeld dat God onze gewetens gereinigd heeft van dode werken. Door het bloed van Christus namelijk zijn onze gewetens gereinigd van dode werken. Let wel, onze gewetens. Niet onze lichamen, niet ons vlees, want dat doet wel degelijk dode werken. Zonden dus. Maar aangezien wij leven onder de heerschappij van de genade, hoeven die zonden onze gewetens niet te belasten. Eenvoudig omdat wij weten, staat hier ook, weet gij niet, enzovoort. Wij weten dat wij rein staan voor God, want wij weten dat wij in Christus nieuwe schepselen zijn en die zondigen niet. Die nieuwe mens in ons, die zondigt niet. En voor wat de oude mens betreft, die is voor God dood. Dat is één manier om het te zeggen. De andere manier is dus te zeggen, wij leven dus kennelijk onder de heerschappij van de genade. Telt voor God niet. Wat voor zonden wij ook doen, voor God heeft het geen betekenis. Het probleem is echter dat het dat wellicht voor ons wel heeft. Dat is het echte probleem. En wij kunnen ons dikwijls niet voorstellen dat wij last hebben van ons geweten vanwege de zonden die we doen en dat het God niet interesseert. En toch is het zo. Want God heeft die zonden weggedaan. De zonden, alle zonden, hebben rechtvaardige vergelding ontvangen. Dat is wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En wat wij moeten leren, is dit te aanvaarden. God is het die dat zegt. God zegt, voor mij is het geen punt. Ik heb het zondeprobleem opgelost. Voor mij bestaat er geen zondeprobleem meer. Nou, als het voor God niet bestaat, zou het voor ons ook niet moeten bestaan. Maar dikwijls redeneren wij helaas naar de natuurlijke mens, precies andersom, en zeggen, het is een probleem voor ons, dus nou moet het voor God ook een probleem zijn. En dat is het niet. We moeten dus andersom redeneren. Het is voor God geen probleem, voor ons ook niet. Want waarom heeft God onze gewetens gereinigd van dode werken? Hebreeën 9, vers 14. Het staat er meteen achter, hoor. Dat onze gewetens gereinigd zijn van dode werken om de levende God te dienen. Hebreeën 9, vers 14. Om ons in de gelegenheid te stellen om zonder belaste geweten, zonder een schuld die wij hebben of voelen of ervaren tegenover God, diezelfde God te dienen. Zodat het mogelijk is dat wij zondaren diezelfde God dienen. En met een zondig lichaam zijn heilig woord openslaan. En met een zondige tong, zal ik maar zeggen, om met Jacobus te spreken, of met Romeinen 3 trouwens, om met een zondige tong toch het woord Gods te spreken. Dat kan. Dat geldt voor ieder van ons uiteraard. Dat geldt voor alle gelovigen. Wij zijn geplaatst onder de heerschappij van de genade, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat onze zondige lichamen, die horen bij die oude mens en die eigenlijk tezamen zijn afgeweken, tezamen onnut geworden enzovoorts, hè, dat onze zondige lichamen toch gebruikt kunnen worden tot eer van God. Maar zolang wij een geweten hebben van zonde, dat is een term uit 1 Korinthe, zowel als uit Hebreeën 10, zolang wij een geweten hebben van zonde en ons schuldig beschouwen ten opzichte van God, is dat onmogelijk. En sommige mensen redeneren ook zo, ze zeggen het niet ronduit, want zo nauwkeurig is die kennis vaak niet, maar men zegt het wel, men neemt ons namelijk dikwijls kwalijk dat wij ons zo uitgebreid bezighouden met de bestudering van de schrift, want zegt men, wij doen nog zoveel verkeerd, wij zouden eerst daar eens verandering in moeten aanbrengen, en als ons leven er wat netter uitziet, zal ik maar zeggen, wat meer beantwoord aan de wil en de werken Gods, dan zouden we altijd nog eens de tijd kunnen nemen om het woord Gods open te slaan. Heb je dat nooit gehoord? Nou goed, hoef ik dat verder niet uit te leggen, gelukkig. Want het is een misverstand, het werkt namelijk andersom. Wij openen het woord van God, wij leren eruit dat we voor God heilig en rechtvaardig en volmaakt zijn. Dat we volmaakt gesteld zijn in Christus. Dat zijn geest, zijn leven in ons woont. En de bedoeling daarvan, vooralsnog, terwijl we nog in dit lichaam zijn, de bedoeling daarvan is dat wij dus met onze eigenlijk zondige lichamen toch die levende God dienen. En Romeinen 12, wat eigenlijk Paul hoort achter Romeinen 8 overigens, zegt dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. En zolang wij denken dat ons lichaam dood is aan het verderf onderworpen en dat ons leven niet heilig is, zal ik maar zeggen, zelfs onheilig is, en dat ons leven niet beantwoordt aan de wil van God, kunnen wij ons lichaam dus niet stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Wij kunnen dat alleen als wij ons bewust zijn dat Hij onze zonden heeft weggedaan, dat we rein staan tegenover Hem. Weliswaar niet tegenover onze buren misschien, of tegenover onze broeders en zussen. Misschien, zei ik, want dat is gewoon nou even het punt niet. Maar het gaat erom dat we rein staan voor God. En de grote overwinning van God is dat wij die zondaren zijn niettemin en ondanks dat toch hem kunnen dienen. Dat is de grote overwinning op de tegenstander. Want van nature horen onze lichamen in de macht van Satan. De macht van de zonde, de macht van Satan. We horen bij de God deze eeuw, de God deze wereld of hoe je maar heet. De macht der duisternis. Niettemin stellen wij onze lichamen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En er zijn drie bijvoeglijke naamwoorden die op de natuurlijke mens normaal gesproken helemaal niet van toepassing zijn. Maar wij geloven, met de Hebreeënbrief onder andere dan, dat God eenmaal een volkomen zaligheid ook voor ons teweeggebracht heeft, zodat wij geen geweten van zonde meer hebben. En dus met vrijmoedigheid onze leden stellen, niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar onze leden, onze lichaamsdelen stellen dus tot wapenen, gereedschappen der gerechtigheid. Dus vers 13 van Romeinen 6. Citeer ik expres om te laten zien dat het hier ook gezegd wordt. Vers 13 van Romeinen 6. En verder, want de rest van het hoofdstuk gaat er ook over. Er staat namelijk in vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde, niet doordat we niet meer zondigen, maar doordat we voor God gerechtvaardigd zijn. Die heeft niet onze uitwendige mens gereinigd, Hebreeën 9, maar onze inwendige mens. Dat wil zeggen, niet het vlees heeft hij gereinigd, maar heeft onze gewetens gereinigd. En als dat geweten gereinigd is, dan heeft het vlees daarop geen invloed meer, is de gedachte. Want door zonden te doen met het vlees worden van nature onze gewetens verontreinigd en belast. Maar God heeft onze gewetens gereinigd en houdt die gewetens rein. En daardoor heeft het zondige vlees daarop geen uitwerking meer. Wie wij ook zijn, wat wij ook doen, wij hebben door geloof deel aan het leven van Christus en zijn daarom in Christus en voor God volmaakt. En dus kunnen wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Nu, vers 22 van Romeinen 6, nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en God dienstbaar gemaakt zijnde, daar heb je het, hè? Hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde, het eeuwige leven. Want dat is het doel, dat is ons vooruitzicht. En dat alles berust inderdaad op dood en opstanding, op wedergeboorte en feitelijk op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is ook wat in het gedeelte wat ik tot nog toe angstvallig heb overgeslagen, in de eerste helft van Romeinen 6 namelijk, dat is wat daar uiteengezet wordt, dat namelijk de Heer Jezus Christus gestorven, begraven en opgewekt is. En dus van een Adamiet werd tot Christus, of van Adam werd tot Christus, van eerste mens tot laatste mens, of tot tweede Adam, of hoe het maar heten mag. En wat er bovendien uiteengezet wordt, is dat wij daaraan deel hebben door geloof. Want zoals de Heer Jezus Christus door geloof stierf en uit de dood opstond, zo hebben wij door geloof precies deel aan diezelfde dingen. Dat het door geloof is, dat staat in Romeinen 3. Maar daar kan ik nou in dit verband moeilijk op ingaan. Maar er staat dat rechtvaardiging Gods geopenbaard is, vers 22, door het geloof van Jezus Christus. Andere plaatsen staat uit het geloof van Jezus Christus. In vers 26 dat namelijk, onder andere. Maar dat de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus geopenbaard is. En dat die rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. Waarbij de eenvoudige gedachte is dat de Heer Jezus onze zonden droeg, als zondaar dus stierf. Maar God heeft niettemin die zondaar, degene die tot zonde gesteld was, namelijk uit de dood opgewekt. Waarom? Op grond van zijn zonde? Nee, uiteraard niet. Op grond van zijn geloof. En hetzelfde gebeurt dus ook met ons. Alleen hij is de eerste. Dat was het uitdrukkelijk de bedoeling. Omdat hij hoofd zou worden van die nieuwe schepping. Maar diezelfde gedachte of waarheid wordt toegepast op allen die geloven. Want wij zijn zondaren. Als we tijd hebben, zullen we ook als zondaren sterven. Van nature althans. En dan heb ik het over lichamelijk, vanzelfsprekend. Niettemin, God zal ons lichamelijk uit de dood opwekken op grond van geloof. En niet op grond van werken. Vandaar dat de zaligheid is op grond van geloof. En dat geldt zelfs voor de Heer Jezus Christus. Nou, daar zullen we het eerst bij laten, denk ik. Dan kan ik daar.
Andere 16:30-31.
Dat weet ik zo gauw niet, broeder, uit het hoofd. Is dat zo? Dat weet ik niet. Moet ik even kijken. Handelingen 16. Oh ja, die versen natuurlijk. Ja, Paulus in Filippi, hè? Ja, inderdaad, ja. Lieve heren, wat moet ik doen omdat ik zalig word? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij in uw huis. En dat betekent, dus de zondaar heeft van nature al deel nu, sinds de dood van de Heer Jezus, aan de dood van de Heer Jezus. En wat men moet doen om behouden te worden vervolgens, is geloven in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Maar dat is zo, zegt Petrus, dat geloof ik. Maar hier zegt Paulus het, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult nieuw leven ontvangen, namelijk gij zult zalig worden. En dat geldt voor iedereen, voor gij en uw huis enzovoorts. Vervolgens werden zij gedoopt, meen ik, in vers 33. En nu gaan we dan naar Romeinen 6. Romeinen 6, waar in de eerste verse dan de vraag gesteld wordt, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? En dat is uiteraard niet de bedoeling, want zoals gezegd, Hebreeën 9 vers 14 bijvoorbeeld zegt, dat wij weliswaar gereinigd zijn van het kwaad geweten, maar dat is opdat wij de levende God zouden dienen. En dat staat hier dus feitelijk ook, want daar gaat in elk geval het tweede deel van Romeinen 6 over, maar eigenlijk helemaal dit schriftgedeelte. Er wordt namelijk uiteengezet hoe dat in elkaar steekt, namelijk vers 2, daar staat wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde, in de zonde, leven? Want de gedachte is dat wij gestorven zijn, voor God althans, naar de oude mens, naar Adam, en dus geen zondaren meer zijn. Wij zijn voor de zonde gestorven. Nou ja, dan kan het nooit de bedoeling zijn dat we daarin zouden blijven leven. Het kan wel, maar het kan niet de bedoeling zijn. En dat is waar het om gaat, hè? Of weet gij niet, en dan wordt het weer even uiteengezet, of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn doop gedoopt zijn. En daar komt het begrip doop aan de orde. De betekenis van het begrip doop is heel eenvoudig. Helaas niet algemeen bekend, maar het is heel eenvoudig. Het blijkt ook uit het verband. Ik moet er namelijk eerst op wijzen dat wij weliswaar bij het begrip doop meteen denken aan water. Maar dat is een misverstand, want het heeft er hoegenaamd niets mee van doen en staat hier ook niet. Men kan namelijk weliswaar in water gedoopt worden, dat kan, maar men kan in heel wat andere dingen gedoopt worden ook. En dat hoeft zeker niet een vloeistof te zijn. Dat is namelijk niet de betekenis van het begrip dopen. Wij zeggen wel eens, dopen betekent onderdompelen. Ja, in het Nederlands. Maar in de Bijbel heeft het een veel bredere betekenis dan dat. Sommigen maken van doop zelfs besprenkelen. En dat betekent het zeker niet, ook niet in het Nederlands. Dat kan ik ook niet helpen, dat is nou eenmaal zo, hè. Mijn vader nam altijd het voorbeeld van uit de wet ergens waar staat dat Aaron doopte zijn duim of zijn vingers, geloof ik, in het bloed. En hij besprenkelde vervolgens het een en ander. En dan stelde hij altijd de vraag, wie of wat is er nou gedoopt? Nou, niet dat wat besprenkeld werd, maar wel de duim, dan wel de vingers van Aaron. Om maar eens een voorbeeld te noemen. In de zin van doop is onderdompeling. Dat is ook inderdaad de Nederlandse betekenis of toepassing van de uitdrukking. Maar ik moet u erop wijzen dat heel wat andere vertalingen, met name de gebruikelijke Engelse vertalingen, die vertalen deze term, de Griekse uitdrukking, baptizo, voor het werkwoord dopen, baptizo, die uitdrukking, die vertalen ze zelfs helemaal niet. En dat is wat in de Statenvertaling ook wel eens met sommige woorden gebeurt. Men vertaalt ze domweg niet, omdat men van mening is dat er geen goed Nederlands woord voor bestaat. Zo heeft men het woord engel eigenlijk niet vertaald. Het is gewoon Grieks. Angel. Men heeft het gewoon laten staan. Men heeft er alleen Nederlandse letters van gemaakt, maar men heeft het woord niet vertaald. Hetzelfde met gerub. Dat is gewoon Hebreeuws. Daar is geen Nederlandse term voor, omdat het een begrip is wat wij in het Nederlands in elk geval niet kennen. Dus heeft men het woord ook maar niet vertaald. Hetzelfde geldt voor de term seraf trouwens. Dat feitelijk hetzelfde is. Maar men heeft het niet vertaald, want er is geen woord voor. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor apostel. Het lijkt Nederlands te zijn, maar het is niet zo. Het is gewoon het Griekse woord. Want als men vertaalt, zou men vertalen met een gezondene. Maar omdat men vindt dat niet alle gezondenen apostel genoemd worden in de Bijbel, het is namelijk afhankelijk van door wie men gezond is, heeft men het dus het woord maar helemaal niet vertaald, omdat men vindt dat er geen goed Nederlands begrip voor is. En de Engelsen hebben het woord baptizo niet vertaald. En dus lezen in het Engels, waar bij ons staat het werkwoord dopen, lezen in het Engels het werkwoord to baptize. Maar het is gewoon baptizo, men heeft het gewoon laten staan. Men heeft het niet vertaald, mede omdat men van mening is dat de betekenis onderdompeling ook inderdaad niet correct is. Dat wil zeggen, het zou wel kunnen, maar in vele gevallen kan dat helemaal niet. En dat is nou eenmaal het punt. En dat is hier ook zo, in Romeinen 6, want er staat, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn? Let op wat er niet staat. Er staat niet zoveel als wij in de naam van Christus Jezus gedoopt zijn. En er staat zeker niet zoveel als wij in water gedoopt zijn. Er staat gewoon zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn. En dat is niet een vloeistof. En omdat het geen vloeistof is, kan men dus ook niet zeggen zoveel als wij in Christus Jezus ondergedompeld zijn. Nou ja, als je het vaak genoeg zegt, nou ja, dan wen je eraan. Dus met alle woorden zo. Maar op zich betekent het niks. Het kan niet wat zijn. En er komt er nog bij dat de volgende zinnetje spreekt over dat wij in de dood gedoopt zijn. Einde van vers 3 en ook de eerste helft van vers 4. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Niks water, het gaat niet over water. Waarna de vraag is, wat betekent dat woord nou eigenlijk? Er blijft altijd de vraag, wat betekent dat woord nou eigenlijk? En dat is heel gemakkelijk te beantwoorden, want wij vinden een synonieme uitdrukking in het volgende vers, in vers 5. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods. En vers 3 en 4 spreken over dat wij in zijn dood gedoopt zijn. En vers 5 zegt dat wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods. Wat het woord doop of dopen betekent, is daarmee verklaard. Het betekent, volgens vers 5, één plant worden met. Waarna je vraagt wat een plant is, en een plant gaat door voor één levend organisme. Een levenseenheid, een organische eenheid. Of gewoon eenheid. En er staat nog een andere term voor, namelijk gelijkmaking. Dat is twee uitdrukkingen eigenlijk ter verklaring van het begrip doop. Eén plant geworden, dan wel, we zijn gelijk geworden aan. Ik meen trouwens dat het zo staat in de nieuwe vertaling. Want dopen, baptizo is vertaald met dopen. En dopen betekent onderdompeling in gewoon gangbaar Nederlands. Maar de term betekent eigenlijk één worden met. En als iets één wordt met een vloeistof, dan betekent het dat iets in die vloeistof wordt ondergedompeld, waardoor het een opwaartse druk ondervindt. En zo, maar dat was meneer Archimedes. Een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld. Wel, dat is doop. Eenwording namelijk met een vloeistof. Maar eenwording met iets anders kan ook, alleen dan gebruik je dat woord dopen of onderdompelen in gewoon Nederlands niet. Dan moet je een andere term gebruiken. Maar het Grieks kent gewoon één uitdrukking voor dat alles. Opgaan in of één worden met een vloeistof, of één worden met iets of iemand anders of met iets anders. Dat kan ook gewoon natuurlijk. En dat is wat hier gezegd wordt. Bovendien, je zou ernaast moeten leggen 1 Korinthe 10, de eerste verse, waar staat dat heel Israël in Mozes gedoopt was. Hoezo stond de doop toen ook al? Ja, maar het gaat niet om doop in water. Het gaat om eenwording met. Het volk was namelijk één met Mozes. God verloste namelijk Mozes uit Egypte. En iedereen die mee wil, kon mee. Dat wil zeggen, iedereen die tot Mozes naderde met vrijmoedigheid, om zo te zeggen, kreeg daardoor deel aan de verlossing van Mozes. En de verlossing van Mozes ging weer in het bijzonder via zijn staf. Zijn toverstaf, jawel. Omdat juist de staf een beeld is van opstanding uit de dood. Het is het verhaal. Het hele volk was gedoopt in Mozes en gedoopt in de wolk. Dat betekent niet dat het overal miste. He? Ze waren ondergedompeld in een wolk. Nee, dat betekent de wolk ging voor hen uit door de woestijn. En wie maar wilde, kon die wolk volgen. En kreeg dus deel aan de weg die de wolk ging. En of men nou in Mozes gedoopt was of in de wolk, dat maakt trouwens helemaal geen verschil. Want waar de wolk ging, daar ging Mozes. En het volk bestond uit degene die de wolk en dus ook Mozes volgden. En ze waren trouwens ook gedoopt in de zee, staat er. En dat is het leuke, want ze waren gedoopt in de zee, maar ze werden niet nat. Dus ze werden juist niet ondergedompeld in water. Maar ze werden één met de zee, ze waren daar waar de zee eigenlijk was of is. Maar dat betekent dus dat ze inderdaad de zee ingingen en er weer uit. Ze waren in Mozes gedoopt en in de wolk en in de zee, zonder maar besprenkeld te worden zelfs. Ze werden helemaal niet nat. Dat is het idee. Dus doop is eenwording met iets of iemand. Ja. Of eventueel ergens doorheen gaan, dat kan ook. Dat is zelden, ergens in opgaan en daarna weer uitkomen. Dat kan ook. Maar de grondgedachte is erin gaan. Zo zegt 1 Korinthe 12. Ik doe het opzet wat snel, want ik heb ook niet zo geweldig veel tijd meer. Maar zo zegt 1 Korinthe 12, ik meen vers 13, dat wij allen zijn door één geest in één lichaam gedoopt. Let op, geen water, niks water, gaat niet over water. Wij zijn door één geest in of tot, dat kan ook, één lichaam gedoopt. Dat betekent gewoon, er staat er ook allemaal bij wat het betekent. Er staat bij dat het betekent dat we al een deel hebben aan het ene lichaam. En dat we dus één plant geworden zijn met alle leden van de gemeente. We zijn één lichaam geworden. We hebben deel aan datzelfde lichaam. Dus ook 1 Korinthe, maar dan hoofdstuk 10 bedoel ik te zeggen. Het brood dat we breken, niet een beeld van het lichaam van Christus. En er staat, wij zijn allen eens broodsdeelachtig. Wij horen dus allen bij datzelfde lichaam. Dus 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 12 zegt dat wij door 1 geest tot 1 lichaam gedoopt zijn. En doop wil dus zeggen gelijk worden aan of 1 plant worden met of verbonden worden met of 1 worden met. Kortom, het is de uitdrukking van gemeenschap hebben met. Eenwording, dat is doop. En iets wat in een vloeistof gedompeld wordt, gedoopt, wordt 1 met die vloeistof. Dat is het hele verhaal, hoor. Bovendien, 1 Korinthe 12 zegt niet alleen dat wij zijn door 1 geest tot 1 lichaam gedoopt. Er staat ook vervolgens, en wij drinken allen aan diezelfde geest. Waarbij de gedachte is dat wij hebben allen 1 geest in ons ontvangen. En omdat we dezelfde geest en dus hetzelfde leven in ons allen hebben, horen wij allen bij elkaar tot 1 lichaam. Want we hebben hetzelfde leven in ons. En daar staat er, wij zijn allen door 1 geest gedrenkt, zo eindigt het vers. Maar dat betekent dat die geest in ieder van ons doordrenkt. Zodat het niet alleen onderdompeling is in de zin van, men wordt ergens ingestopt in de vloeistof en de vloeistof moet dan wijken. Nee, de gedachte is zelfs dat voor zover het in een vloeistof is, gaat die vloeistof dwars door ons, bij wijze van spreken, dan heen. Wordt het ervan doordrenkt. Het is dus namelijk echt eenwording met. Dat is wat het betekent. En het mooiste wordt het uitgebeeld wanneer men een spons onderdompelt in water. En dan even een keer flink in het knijpt, weet je wel. Want het water helemaal dwars door die spons, helemaal in die spons. Het wordt één geheel met. En dan komt het op neer. Krijgt zelfs het gewicht van het water ongeveer. Hè? Dat is het mooiste beeld. Maar het betekent eenwording met. En waar het hier over gaat in Romeinen 6, is dat wij één zijn geworden met Christus. Maar dat hebben we net besproken, want dat stond in Romeinen 5, het laatste deel. Want zoals we van nature, dan ga ik heel gekke termen gebruiken, zoals we van nature in Adam gedoopt zijn door geboorte. Nee, we zijn één met Adam, toch? En Adam is in ons, wij zijn Adam. Zoals we dus van nature door geboorte in Adam gedoopt zijn, deel hebben aan Adam, zo zijn we door wedergeboorte, volgens de nieuwe natuur, gedoopt in Christus. Dat is alles. Daar gaat het hier toch over? Dus het logische verband met het voorgaande schriftgedeelte gaat in één gedachtegang door. Wij hebben niet deel aan Adam, zegt Romeinen 5, wij hebben deel aan Christus. En Romeinen 6 zegt dan ook, ja, we hebben deel aan Christus, want wij zijn in Christus gedoopt. We hebben gemeenschap aan hem, hij is in ons. Zo staat het weer ergens anders, hè? Efezebrief bijvoorbeeld. En we hebben dus deel aan Christus, we hebben dus deel ook aan de dood van Christus. We zijn daarin gedoopt. We hebben er deel aan, betekent dat. En we hebben dus deel aan zijn begrafenis. En we hebben ook deel dus aan zijn opstanding. Dat is wat vers 4 zegt. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat we ook met hem zouden opstaan door de doop in zijn opstanding. Maar zo staat het er niet. Dat staat namelijk in vers 5. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, in plaats van doop dus, hè, één plant geworden zijn met hem in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Met andere woorden, zo zullen wij ook één plant met hem zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Of zo zijn wij dus ook in zijn opstanding gedoopt. We hebben daar deel aan. We zijn daarin betrokken. Nog een andere uitdrukking. Dat is de gedachte. Zodat het hier echt niet gaat over doop in water. Het gaat over onze eenheid met Christus. Het wordt dan ook verder uiteengezet in vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is door de doop in zijn kruis. Bestaat er niet, maar dat had er ook kunnen staan. Opdat het lichaam der zonde voor de oude mens teniet gedaan zou worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Maar nu wij met Christus opgewekt zijn, vers 8 en 9, betekent het dat wij de genade, de rechtvaardigheid, of hoe dat ook maar zijn, zouden dienen. Dus doop betekent gewoon eenwording met. Daar hebben wij nog een aardige gedachte van die hier meteen bij aansluit. Daar ga ik langzamerhand terugwerken. Dat is namelijk Matteüs 20. vers 22. Matthäus 20, vers 22. Maar Jezus antwoordde en zeide: Gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En dat gaat over zijn lijden en sterven en opstanding. Dat lijkt me duidelijk. En dan verder. En kunt gij met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Nou, wat is dat? Wat betekent die doop dan? Dat is niet moeilijk, hè? Dat weet iedereen wat dat is namelijk. Dat slaat dus ook op zijn lijden en sterven en daarna zijn opstanding. En daarmee ligt dit vers volkomen parallel aan Romeinen 6. Want het gaat hier om de dood, doodbegrafenis en opstanding vervolgens van Christus. Daarmee zou de Heer Jezus zelf gedoopt worden. En volgens Romeinen 6 zijn wij daar ook in gedoopt. Kortom, de Heer Jezus zelf zou deel hebben, dat is dopen, zou deel hebben aan lijden, sterven, begrafenis, opstanding. En wij zouden daar, Romeinen 6, ook deel aan hebben. En er staat hier ook, want er staat: kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt worden? Toen zeiden ze: wij kunnen. En toen zei de Heer: mijn drinkbeker zult gij wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Zie? En dat kan niet de doop in water zijn, want in water was de Heer al lang gedoopt. Dat was namelijk Matthäus 3, dat is 17 hoofdstukken terug. Deze uitdrukking dus, en dat is bekend, spreekt over zijn lijden en sterven en zijn opstanding daarna. Dus, zei de Heer, inderdaad, met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden, maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat mij niet te geven, maar het zal gegeven worden aan degene die bereid is van mijn vader. Want de vraag was dat die twee discipelen, de zonen van Zebedeus, zouden zitten aan de rechter en linkerhand van de Heer Jezus later in het koninkrijk. En toen zei de Heer: gij lieden weet niet wat gij begeert, vers 22... Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt worden? Toen zeiden ze: dat kunnen wij. Toen zei de Heer: zo zal het ook gaan. Want aardig is dat die doop waarover hij spreekt is dus zijn dood en opstanding. En daardoor, via de weg van dood en opstanding, zou hij in zijn koninkrijk binnengaan. Zou hij een nieuwe schepping worden. Zou hij op de troon terechtkomen, of hoe dat maar heten mag. En toen zei hij: nou, dat zal jullie ook overkomen. Jullie zullen met mij sterven en opstaan, op wat voor manier dan ook. Maar de plaats die je daarna, na die doop zult innemen in het koninkrijk, staat mij niet te geven. Plaatsen zijn bestemd voor degene voor wie mijn vader dat bereid heeft. Zodat deze doop hier, de doop is van de Heer Jezus, zowel als van de discipelen, maar het zal duidelijk zijn dat de term gebruikt wordt op dezelfde manier, in dezelfde toepassing als Romeinen 6, namelijk de dood en opstanding van Christus. En dus wordt het een doop in de dood, maar ook in de opstanding, vanzelfsprekend. Waarna wij nog verder teruggaan, inderdaad naar Matthäus 3. Want daar spreekt Johannes de Doper, in de eerste helft van het hoofdstuk, over dat het koninkrijk Gods nabijgekomen is. Nou, daar had de Heer het net ook over in Matthäus 20. Het koninkrijk zou komen, eigenlijk ook een nieuwe schepping zou aanbreken, maar in ieder geval het koninkrijk zou komen. En er wordt aangekondigd. En dan, vers 13, kwam de Heer Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, kom gij tot mij. En hier gaat het om doop in water. En dus onderdompeling. Het is de eerste keer dat over doop gesproken wordt in het Nieuwe Testament. Dus dan heeft men het gewoon met doop onderdompeling vertaald. Maar daarna heeft men het altijd moeten doen. Dat was wat lastig, hè? Maar hier gaat het om doop in water. Maar Jezus antwoordt, zei tot hem: laat nu af, hou op. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Waarom moest de Heer gedoopt worden? Hij zegt dat moest om alle gerechtigheid te vervullen. En dan ga ik eerst verder, want ik zal het straks toelichten. En dan vers 16. En Jezus gedoopt zijnde, in water deze keer dus, hè? Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En dan staat er meteen, en ziet de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen, was dus een teken. En ziet een stem uit de hemel zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En het hele punt is nu dat hier altijd gevraagd wordt naar waarom moest de Heer Jezus gedoopt worden.
Dat is helemaal met
een
mens gelijk zijn.
Ja, dat zegt hij niet, hè?
Nee, maar dat denken ze
dan. Ja, dat denkt men zo voor iedereen moeder, dus dat doe ik ook maar. Maar voor mij is het eigenlijk niet nodig. Dat is een misverstand. Het was wel nodig, of het is voor niemand nodig. Dat het namelijk nodig is, staat nergens, hè? Dat echt moet, staat nergens. Dat men gedoopt moet worden, staat er. Daar zijn we het over eens, hè? Er staat nergens dat het echt moet. Maar voor zover het dan toch wenselijk is, is het net zo goed wenselijk voor de Heer Jezus. Wat het hele punt is, dat de doop in water plaatsvindt, omdat het een uitbeelding is van de doop waarover we nu een paar keer gesproken hebben. Romeinen 6, Matthäus 20, Lucas 12 trouwens ook, daar vind je dezelfde uitdrukking, Marcus ook. Het is namelijk een uitbeelding van dood en opstanding. Het is dus inderdaad een onderdompeling in water. En het idee is dat men daar ingaat en er vervolgens weer uitkomt. Maar het is een afbeelding van dood en opstanding. Dat wil zeggen, men wordt geacht te verdwijnen onder het oppervlak van deze wereld. In het dodenrijk dus, onder het oppervlak van de aarde. Dat is wat lastig. Dus dan maar onder het oppervlak van het water. Dat kan wat makkelijker, snap je wel. Maar het is gewoon een beeld van het dodenrijk, de afgrond of zo. Het is een beeld van de dood. Vandaar dat sommigen spreken over het watergraf. Maar ik moet u zeggen dat het misschien dan belangrijk is dat men erin gaat. Maar veel belangrijker is dat men er ook weer uitkomt. Dat lijkt me duidelijk. Hè? En vandaar dan ook, het gaat er niet zozeer om dat men de dood of het graf ingaat. Het gaat erom dat men de dood of het graf uitkomt. Dat kan alleen als men er eerst ingaat. En dan ben ik terug bij wat ik aan het begin van de middag zei. Namelijk, een mens wordt niet behouden doordat hij sterft en daarmee zijn zonden aflegt. Of zijn zondige natuur aflegt. Een mens wordt behouden doordat hij uit de dood opstaat. Een nieuw leven, het leven van die nieuwe schepping of van die nieuwe mensheid ontvangt. De doop zelf is een teken. Het is namelijk de uitbeelding van dood en opstanding. En door dood en opstanding wordt men een nieuwe schepping. Waarom liet de Heer zich dopen? Dat hebben we net gelezen in Matthäus 20. Hij zei namelijk, ik moet met een doop gedoopt worden enzovoorts. Hè? Dat wil zeggen, het is een uitbeelding van zijn eigen dood en opstanding. Daartoe was hij in de wereld gekomen om te sterven en om vervolgens uit de dood op te staan. En aan het begin van zijn openbare optreden laat hij zich dus dopen als een uitbeelding daarvan. Maar alle andere mensen die zich lieten dopen, lieten zich ook dopen op grond van hetzelfde principe. Ook zij zouden moeten sterven en uit de dood opstaan. Of zullen gewoon zeggen, ook zij moesten wedergeboren worden. Want zoals de Heer zei tot zijn discipelen, hij zei, jullie zullen inderdaad met die doop gedoopt worden. Maar bij een andere gelegenheid, daar vlak in de buurt in Matthäus trouwens, zei hij, gij zult mij volgen in de wedergeboorte. Hetzelfde. Dat betekent ook, gij zult ook sterven vanuit de dood opstaan. Gij zult wedergeboren worden, gij zult een nieuwe schepping worden enzovoorts. Nou, dat is wat uitgebeeld wordt. En als je weet dat de doop van de Heere Jezus in de eerste plaats een uitbeelding is van zijn eigen, ook letterlijke dood en opstanding, maar meer in het algemeen van zijn wedergeboorte, dan begrijp je ineens alles wat er staat. Want er staat in vers 16, Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Met de nadruk uiteraard niet op dat hij uit het water kwam. Want dat weten we toch wel dat hij uit het water kwam. Dat hoef je helemaal niet te vermelden, dat is vanzelfsprekend. Kan niet anders, anders stond hij in hoofdstuk 4 vers 1 niet ineens in de woestijn. Twee versen verder bedoel ik. Hè? Dus dat hij uit het water kwam, dat lijkt me wel duidelijk. Dat hoeft er niet te staan. Dat staat er ook niet. Het gaat om het terstond. Hij is terstond opgeklommen uit het water. Bij wijze van spreken, hij had er nog even in kunnen blijven, maar ook dit lijkt onbelangrijk. Maar het hele punt is dat zijn opklimmen uit het water een beeld is van de opstanding uit de dood. En waar de mens in het algemeen gesproken, niet in onze bedeling, maar waar de mens in het algemeen gesproken pas opstaat op de jongste dag, nogmaals, uitzonderingen daar gelaten, waar de mens in het algemeen pas opstaat op de jongste dag, stond de Heere Jezus op al op de derde dag na zijn dood. Na 2 dagen en op de derde dag. Hij stond dus eigenlijk terstond op uit de dood, met als gevolg dat hij de eerste is die uit de dood opstond, en dus hij was de eerste van een nieuwe schepping. En daardoor automatisch de koning en eerstgeborene en hogepriester van die nieuwe schepping. En dat was ook de bedoeling. De Heer wachtte niet op de jongste dag, hij stond terstond op uit de dood. Nou ja, op de derde dag dan. Maar de uitdrukking, hij is terstond opgeklommen uit het water, is de verwijzing nadat hij als eerste, als een nieuwe schepping, als nieuwe mens, uit de dood zou opstaan. En daarmee het hoofd van de nieuwe mensheid uit Romeinen 5 zou worden. En dus hoge priester naar de ordening van Melchizedek uit Hebreeën. Daarom staat het er. En dat is juist, kan niet missen, want bij die gelegenheid worden de hemelen geopend. Wel nu, bij de opstanding van Christus werd de hemel geopend. Want wat Hebreeën leert, en daarna alle andere brieven en nieuwtestamentische boeken ook, is dat bij de opstanding van Christus de hemel werd geopend en hij is vervolgens zelfs de hemel binnengegaan. Alle hemelen doorgegaan, zegt Hebreeën, en is inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods. Dat kan niet missen. Bovendien, ter gelegenheid van zijn dood zelf, scheurde het voorhangsel en werd het heilige der heiligen geopend, waarvan weer Hebreeën 9 zegt dat dat een beeld is van de hemel en van het nieuwe verbond. En dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. De hemel wordt geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif. Maar het is een voorafschaduwing van wat zou gebeuren bij zijn opstanding. Toen zou echt de geest worden uitgestort. Hier niet. Hier verscheen alleen de duif als type van de Heilige Geest. Zijn doop was een type van zijn dood en opstanding, en de verschijning van de duif is een type van de uitstorting van de Heilige Geest. Het is dus gewoon een voorafschaduwing. Het is een teken. Het is een voorafschaduwing van wat later gebeuren zou. Want toen de Heer uit de dood opstond, verscheen hij aan zijn discipelen op dezelfde dag en blies op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Trouwens, de Heilige Geest is niks anders dan het leven van Christus. Opstaan is leven van Christus. Het leven van de laatste Adam dus. En bovendien, op de dag van zijn opstanding werd tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, Psalm 2, Handelingen 13, Hebreeën vele malen. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, waardoor hij inderdaad tot koning en hoge priester werd aangesteld. Psalm 2, Psalm 110 en daarna weer Hebreeën. En hier ook, want hij stond op uit het water, terstond als eersteling, vervolgens een type van de geest die op hem nederdaalde, namelijk een duif, en daarna de stem uit de hemel die zei: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Dat kan niet missen. Het is een beeld van zijn eigen dood en opstanding. Het is een beeld van wat hem het eerste zou overkomen en wat daarna elke gelovige zou overkomen. Hij zou namelijk verlost worden van die oude mensheid en van de zonde die de Heer ook droeg hier. En hij zou deel krijgen aan die nieuwe schepping waarvan hij de eersteling zou zijn. Dat is het hele verhaal. Daarom werd hij gedood. Het type van wat hem later zou overkomen. En nou nog verder. Want als hem gevraagd wordt, min of meer, waarom het moet, dan zegt hij in vers 15... aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Het was nodig dus om de gerechtigheid te vervullen. Om recht vol te maken. En dus ook om de wet te vervullen. Want gerechtigheid en wet zijn synoniemen. Om gerechtigheid of wet te vervullen. Wel, punt 1... de dood en opstanding van Christus was noodzakelijk om de wet te vervullen. Om het recht Gods te vervullen. Want de wet en het recht Gods schrijft voor dat de zondaar zal sterven. De ziel die zonder zal sterven. En de Heer Jezus droeg de zonden der mensheid en moest dus sterven. En dat wordt in de doop uitgedrukt. In de doop in water. Hij stierf. En daarom zegt de Heer, laat u af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Die gerechtigheid komt niet zozeer tot uitdrukking in de eerste plaats in de doop, maar in de dood van de Heer Jezus. Lijkt me duidelijk. Het is een dood en opstanding. Oordeel over de zonde in het algemeen. En aangezien de doop in water een uitbeelding is van de dood en opstanding, wordt dus die gerechtigheid Gods inderdaad geïllustreerd in de doop. En is dus de doop een bevestiging van Gods gerechtigheid. Dat is het idee. Ik weet dat het een moeilijke gedachte is, maar ik ga ogenblikkelijk weer naar Romeinen. Dan zal ik proberen dat nog in de gauwigheid te laten zien. Romeinen 3 inmiddels. Waar in vers 20 stond, uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Voor hem. Want door de wet is kennis der zonde, zoals bekend. Door de wet wordt men niet wedergeboren, ontvangt men geen eeuwig leven. Sommigen schijnen dat te denken. Maar het is niet zo. Door de wet is kennis der zonde natuur. En dan ken je die ellende, maar daar ben je niet behouden van, hè, als je je ellende kent. Goed. En dan staat er, vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Dan moet u bedenken dat men gewoonlijk de gedachte heeft dat rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt in de wet. En dat is ook een logische gedachte. Je mag aannemen dat wet de openbaring, de vastlegging, zwart op wit is, van rechtvaardigheid. Van wat recht is en wat niet. Wet is per definitie openbaring van rechtvaardigheid. Maar goed onthouden. Maar hier staat, uit de werken der wet, de rechtvaardigheid Gods, wordt geen vlees gerechtvaardigd of behouden, of hoe het maar heten mag. Terwijl in Romeinen 1 al staat dat in het evangelie de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt. Niet in de wet, hoewel het niet te ontkennen valt hoor, maar in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods openbaar. Hoe dan? Wel, omdat het evangelie leert dat de zonde rechtvaardige vergelding, wettige vergelding ontvangen heeft, doordat de schepper zelf de zonde der wereld op zich genomen heeft. Als schepper heeft hij zich verantwoordelijk gesteld. Hij heeft de zonde der wereld op zich genomen en weggedragen aan het hout, zegt Petrus vervolgens. Dus hoe dan ook, rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard in het evangelie, want het evangelie leert dat de zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. Dat de Heer Jezus namelijk die zonde gedragen heeft. Dat is het verhaal. En dus staat hier, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, buiten de wet om, namelijk door het evangelie en niet door de wet. En eigenlijk dus ook door het nieuwe verbond en niet door het oude. Want dat is hetzelfde. Namelijk rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden, vers 22, door het geloof van Jezus Christus. Want zoals gezegd, Jezus Christus was de gehoorzame, door wie velen tot rechtvaardigen gesteld zijn, Romeinen 5. Maar hij was de gelovige die in geloof de weg ging die God voor hem gesteld had, die in geloof de loopbaan liep die God hem voorgesteld had. En dus is zij inmiddels, dat is Hebreeën 12 vers 2, gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat wil zeggen, die weg van dood en opstanding van de Heer Jezus Christus ging hij uit geloof, omdat hij een gelovige was, omdat hij God vertrouwde op zijn woord. En aan de andere kant, door die weg werd de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd en vervuld, volbracht. Want via hem hebben de zonden rechtvaardige vergelding ontvangen. Hebt u dat? Deze gedachte? Ik zeg het zo snel mogelijk, want het lijkt mij het duidelijkst. Dan krijgen wij vers 23, want er staat, alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En over alle mensen komt deze rechtvaardigheid Gods, komt deze behoudenis of deze zaligheid door geloof. Maar er staat ook in vers 24, er staat namelijk, ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Niet uit wet, maar uit Gods genade. Door de verlossing die niet in Adam is, maar wel in Christus Jezus. Niet in Adam, dat staat er natuurlijk niet, maar wel in Christus Jezus. Die gedachte staat natuurlijk wel in twee hoofdstukken verder, Romeinen 5. Maar ik lees hem hier vast even. door de verlossing die in Christus Jezus is. De opgewekte. Christus Jezus, vers 25, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Dat wil zeggen dat wij door geloof in zijn bloed verzoening ontvangen. Vereenvoudigd gezegd, moet erbij zeggen dat er staat bloed, maar dat de gedachte is die van leven. Uiteraard, door geloof in de opgewekte Christus. Door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt, ontvangen wij datzelfde leven immers. En als u mocht vragen, maar waarom staat er dan bloed in plaats van leven? Dan moet ik u zeggen dat men weliswaar in dit vers het woord verzoening tegenkomt. Er staat namelijk, God heeft hem voorgesteld tot verzoening, maar eigenlijk staat er verzoendeksel. Je is nieuwe vertaling. Ja, dat is net zo fout. Die verzoenmiddel, dat is niks anders dan verzoening. Eigenlijk is het namelijk verzoendeksel. Het is heel eenvoudig. Dit woord komt nog maar één keer meer voor. Precies dit woord, hilasterion, komt nog maar één keer meer voor. Dat is in Hebreeën 9, vers 4 of vers 5 of daar in de buurt. En daar is het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En het verzoendeksel van de Ark des Verbonds is de uitbeelding van de hemelse positie van Christus nu. Een uitbeelding van de troon der genade waarop Christus gezeten is. En op het verzoendeksel werd het bloed gebracht van stieren en bokken op de grote verzoendag. Dat was weer Hebreeën 9. En wat het uitbeeldt is dat stieren en bokken dan wellicht stierven, maar dat het bloed van die gestorven stieren en bokken, het leven dus van die dieren, gebracht werd, gesprenkeld werd onderweg naar het Heilige der Heiligen tot aan de Ark des Verbonds door de hoge priester. En die plengde het bloed dan uiteindelijk, wat er nog over was dan, op het verzoendeksel. Maar het betekent gewoon dat de Heer Jezus leed en stierf, uitgebeeld in de dood van stieren en bokken. Maar dat hij als de levende, de opgewekte, is ingegaan de hemel en het nieuwe verbond binnen. En dat hij als de levende een verse en levende weg, een ware en levende weg, ingewijd heeft. En die weg die leidt tot op het verzoendeksel, namelijk tot op de troon der genade in de hemel. Daar is de levende Christus gezeten. Kortom, dat bloed is een beeld van de opgewekte Christus dus. En dat is wat hier gesuggereerd wordt in dit vers. Alleen het is erg lastig om het uitgebreid te bespreken. Dat staat namelijk allemaal in de Hebreeënbrief. Maar het staat eigenlijk, God heeft hem voorgesteld tot een verzoendeksel door het geloof in zijn bloed. Dus het is de verwijzing naar de wetten van Grote Verzoendag. Want het gaat om de vervulling van Gods wet. En die wet wordt vervuld op de wijze van de Grote Verzoendag namelijk. De dood en opstanding van Christus die vervolgens het binnenst heiligdom, het ware heiligdom is binnengegaan. Waar het om gaat is, God heeft Christus voorgesteld tot verzoening. Dat lijkt me duidelijk. Want men krijgt deel aan de verzoening als men in hem, de levende, gelooft. En dus staat het door het geloof in zijn bloed. Waarna de vraag is, waarom heeft God Christus Jezus voorgesteld of gesteld tot verzoening, verzoenmiddel, verzoendeksel of wat dan ook. Met andere woorden, waarom moest de Heer Jezus Christus lijden en sterven en vervolgens om vervolgens de hemel binnen te gaan? Waarom heeft God dat gedaan? Waarom heeft God dit oordeel gebracht over de Heer Jezus Christus?
Hij kon alleen gerechtvaardigd worden door het bloed.
Ja, maar waarom? Nee, maar waarom? Waarom niet? Waarom neemt hij niet met minder genoegen?
Omdat hij zo heilig is.
Ja, u zoekt het ver. U zoekt het ver. Ja, er zit een grond in. Kijk, meestal, als we nou dit schriftgedeelte niet voor ons zouden hebben, en we zouden vragen, waarom was het nodig dat de Heer Jezus Christus stierf en opstond? Waarom was dat nodig? Maar als je erover niks weet en helemaal niet uit het schriftgedeelte komt en gewoon elkaar zo bespreekt onder de koffie en je vraagt elkaar waarom moest de Heer Jezus Christus lijden en sterven uit de dood opstaan, dan zeggen wij vermoedelijk, zonder filosofisch te worden, gewoon geef nou eens een antwoord, wat zeggen we dan vermoedelijk? Ja, dan zeg je gewoon voor onze zonde. Toch? Dat zeggen wij dan. En dat komt omdat we bij zo'n gelegenheid eerst aan onszelf denken. Want wij denken dat wij daardoor verzoend zijn van onze zonden. En dus met God verzoend zijn, zal ik maar zeggen. Onze zonden zijn weggedaan, wij behouden geworden zijn. Dat is ook zo. Maar dat is niet het echte goede antwoord. Maar dat komt meestal omdat men de vraag niet goed hoort. Want de vraag is niet zozeer waarom heeft de Heere Jezus dat gedaan? Zwak, waarom heeft hij dat gedaan? Ja, om ons te behouden, dat is waar. Maar de vraag is waarom moest hij dat doen? Waarom kon dat niet anders? En dan mag je niet zeggen vanwege onze zonde, want dat is dan eigenlijk een hele leugen. Want door onze zonde zou niet de Heer Jezus sterven. Door onze zonde zouden wij verloren gaan. Dat is het gevolg van onze zonde. Onze zonden brengen automatisch met zich mee dat wij sterven en dus doodgaan. Waarom moesten wij sterven? Door onze zonde. Maar waarom moest hij sterven? Waardoor? Waarom moest dat? Nou, zal ik het antwoord in één keer goed geven. Niet vanwege onze onrechtvaardigheid, maar vanwege Gods rechtvaardigheid. Ja, dat heb ik wel begrepen. Ik ben geneigd te zeggen, dat bedoelde u wel, dat heb ik begrepen, maar u zei het niet. Dus daarom zeg ik het nu, maar ik heb het wel begrepen. Maar het staat hier namelijk, wij zeggen het was om onze zonde, om. Ja, wellicht, ja. Maar de vraag is, waarom moest het? Nou, niet vanwege onze onrechtvaardigheid, maar vanwege Gods rechtvaardigheid. God had ons ook gewoon verloren kunnen laten gaan. Of als we zeggen, maar God is toch een genade God, een barmhartig God, een goede tieren God, hè, zoiets. God is toch een God van liefde. Dan zeggen wij mensen, nou dan had hij die zonde wel door de vingers kunnen zien. Dan weet hij toch dat we niet anders konden eigenlijk. En dat we van nature zondaren zijn. Dat zal hij ons dan ook niet kwalijk nemen. Hij zal ons dat wel vergeven. En dan komt het allemaal wel goed. Nou, dat kan dus niet. Omdat God weliswaar liefde is en genadig en barmhartig en goede tieren. Maar God is bovendien ook rechtvaardig. Rechtvaardig. En als God goede tieren is en genadig en liefde. En hij zegt tot de zondaar, och, laat me zitten. Ik zal het maar door de vingers zien. Dan is hij op dat moment wel liefde, wel genadig, wel barmhartig, goede tieren. Maar hij is niet rechtvaardig. En dat kan dus niet. En om dus toch de zondaar met zich te verzoenen, was het noodzakelijk dat de zonden eerst rechtvaardige vergelding zouden ontvangen. Rechtvaardige vergelding. Vanwege de rechtvaardigheid Gods. En daarom heeft God Christus Jezus voorgesteld tot een verzoening. Dat wil zeggen, daarom moest de Heer Jezus Christus lijden en sterven en uit de dood opstaan, opdat de zonden rechtvaardige vergelding zouden ontvangen en opdat op rechtvaardige grond een nieuwe schepping en daarmee zaligheid in het algemeen tot stand gebracht zou worden. God rekent ons nu onze zonden niet toe. Hij vergeeft ze, hij rekent ze niet, hij doet er niks mee. Waarom niet? Omdat hij dat allang in het verleden gedaan heeft. Hij heeft er wat mee gedaan namelijk. Hij heeft ze geoordeeld. Hij heeft de zonden geoordeeld in het vlees. Dat is Romeinen 8 trouwens, waar die uitdrukking staat. Dat wil zeggen, de zonden zijn op rechtvaardige wijze bestraft. En daarom hoeft en kan God ze ons nu niet meer toerekenen. De straf is al gedragen, dus wij kunnen niet opnieuw veroordeeld worden. En dat is precies wat hij wilde bereiken, dat hij ons niet hoefde te veroordelen. En dat is het verhaal. Kortom, wij zingen dan van de Heer Jezus, hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Nou, dat is dit. De eis van Gods wet. De eis van Gods rechtvaardigheid dus. Die wet, die rechtvaardigheid, eiste dat de zonden bestraft zouden worden. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was inderdaad op hem, Jesaja 53. En dat is wat hier staat tot twee keer toe. Want er staat in vers 25, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Zie, God betoont zijn rechtvaardigheid in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarna staat het nog een keer aan het begin van vers 26. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Dat zijn twee zinnen naast elkaar, die allebei beginnen met tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Eén in verband met de vergeving van zonden die onder het oude verbond gedaan zijn. En vers 26 in verband met de zonden die daarna in onze tegenwoordige tijd zelfs dus ook begaan worden. Dus dat is twee keer hetzelfde. Eén met de blik naar het verleden, één met de blik naar de toekomst. Maar de gedachte is dat door de dood en opstanding van Christus die zonden inderdaad rechtvaardige vergelding ontvangen en dat daarmee dus de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd wordt. Daarom zei ik daar straks al, hoe leren wij het recht Gods kennen en waaruit kennen wij onze ellende? Dus kun je zeggen door de wet, maar dat is de verkeerde keus. Je kunt beter zeggen door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het oordeel wat God gebracht heeft over de Heer Jezus die in onze plaats vond. Daarin wordt de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd. En niet in de wet zozeer, hoewel vers 21 natuurlijk wel zegt dat de wet over deze dingen spreekt. En vandaar dan ook dat in vers 25 dat verzoendeksel en dat bloed genoemd worden. Met een verwijzing naar de wet van de grote verzoendag. Kortom, de dood en opstanding van Christus was de vervulling van en de betoning, de demonstratie van de rechtvaardigheid Gods. En dan krijg je die twee zinnen naast elkaar, zei ik al, van vers 25 en 26. En dan aan het eind van vers 26 gaat de hoofdzin weer verder. Begint bij op dat. Dus je leest dan, God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, tweemaal. Opdat hij rechtvaardig zij, comma, woordje en doorstrepen, want er staat er niet. Rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. En daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen in de hoop dat u Nederlands leest. Dat is het eigenlijk, hè? God heeft Christus doen sterven en uit de dood opstaan tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, opdat hij zelf rechtvaardig zou zijn, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Of korter, opdat hij rechtvaardig zou zijn, rechtvaardigende degene die gelooft. Of eenvoudiger Nederlands, opdat God rechtvaardig zou zijn als hij de gelovige rechtvaardigt. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Opdat God rechtvaardig zou zijn als hij de gelovige rechtvaardigt. Want God verklaart ons nu rechtvaardig, ons gelovigen, hij verklaart ons rechtvaardig, zonder daarbij zelf onrechtvaardig te worden. En dat laatste komt alleen door de dood en opstanding van Christus. Als de Heer Jezus niet zou gestorven zijn en God zou van ons zeggen, ik verklaar je rechtvaardig, ik reken de zonde niet toe, ik verklaar je rechtvaardig, dan zou God dan daardoor wel liefde zijn en genadig zijn, maar hij zou meteen onrechtvaardig worden. Er staat in de wet, maar ik weet de schriftplaats uit het hoofd niet. En in deze nieuwe Bijbel van mij heb ik het er nog niet bij geschreven. Er staat in de wet, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen en gij zult de onrechtvaardige veroordelen. Dat betekent dat God dat doet. De rechtvaardige rechtvaardig verklaren en de onrechtvaardige, dat zijn wij, veroordelen. Maar het oordeel wat over ons moest komen is inmiddels gekomen over de Heer Jezus. Zodat hij nu ons als rechtvaardigen kan beschouwen en ons kan rechtvaardig verklaren, want onze zonden zijn weggedaan. Dat is het hele verhaal. Waarom leed en stierf de Heer? Om de rechtvaardigheid Gods te betonen, te demonstreren, te handhaven, te vervullen en daarmee de wet Gods ook te vervullen, want dat is hetzelfde. Daarom staat hier in het algemeen in dit schriftgedeelte dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de wet, maar door het geloof, staat in vers 28 dan samengevat, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet, buiten de wet om. En dan vers 31 meteen, doen wij dan de wet niet door het geloof? En Paulus zei nee, maar wij bevestigen de wet. Hoe dan? Want we worden uit geloof zalig zonder de werken der wet. Doen wij dan de wet niet? Nee, want wij geloven in degene die God uit de dood heeft opgewekt, die namelijk leed voor onze zonde, want dat was voor de wet noodzakelijk. De wet is namelijk vervuld, is toegepast geworden, de zondaar stierf. Nou ja, één stierf voor alle zondaren. Maar niettemin, het oordeel is over de zonden gekomen. En de zonden zijn dus weggedaan in overeenstemming met de wet. En als wij dus behouden worden door geloof in de Heer Jezus Christus, bevestigen wij daardoor de wet. En dat is de enige manier ongeveer waarop wij dat zouden moeten doen. Maar betekent tegelijkertijd dat de wet vervuld is en dus ook verleden tijd is. Maar het is niet in strijd met de wet. Wij bevestigen de wet daardoor. Wij bevestigen dus de wet zelfs door er uitdrukkelijk niet onder te leven. Want als wij er wel onder zouden leven, zouden wij in feite de wet ontkennen. Omdat de wet al vervuld is, de rechtvaardigheid Gods vervuld is in de dood van de Heer Jezus Christus. Heb je dat? Nou ja, anders zou ik zeggen, draai het bandje nog een paar keer terug, want dat is de enige manier. Ik kan het niet anders zeggen, niet beter zeggen dan ik gedaan heb. En dan nog wat anders, want ik heb nog steeds mijn hand bij Matthäus 3. Want daar was de discussie over waarom de Heer zich zou laten dopen. Johannes de Doper zei, nee, het hoort eigenlijk andersom. Dat had hij nog gelijk in ook. Maar de Heer zei, laat nu af, vers 15 van Matthäus 3. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Nou, daar heb je hem. Nou moet je begrijpen wat het betekent. En dan moet je ook begrijpen dat de Heer dat niet zozeer zegt over de doop in de eerste plaats, maar in de eerste plaats over zijn eigen dood en opstanding. Want dat was tot een betoning en daarmee ook vervulling van het recht of de rechtvaardigheid of de gerechtigheid Gods. Hebben jullie dat? En waar de Heere Jezus de dood inging, het dodenrijk zelfs inging, om die gerechtigheid Gods te vervullen, daar wordt aan de andere kant verwacht dat degene die in hem gelooft en daardoor deel krijgt aan zijn dood en opstanding, wordt van de gelovige verwacht dat hij zich in water laat dopen. Dat hij ondergaat dus niet in de dood, maar in water. Om daarmee ook diezelfde rechtvaardigheid Gods te betonen, dan wel te bevestigen. Want doordat wij ons laten dopen, als type van de dood en opstanding van Christus, doen wij eigenlijk hetzelfde als wat de Heer zelf deed, die zelf letterlijk zei, ja, wat met de zonde moet gebeuren is, hij moet sterven en uit de dood opstaan om behouden te worden. Alleen hij ging zelf de dood in daartoe, wij hoeven dat niet. Daarom wordt van ons verwacht dat wij een teken daarvan volgen en dat wij dus ter aanvaarding van deze weg door dood en opstanding heen, en dus ter ervaring van deze gerechtigheid Gods, want dat is het, onszelf laten dopen en dus het water ingaan en ons daar door een ander weer uit laten tillen, want dat is de gedachte. Eigenlijk door God zelf, maar dat is het idee. Dat is het hele verhaal. En dus zegt de Heer, aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, maar het is in de eerste plaats van toepassing op zijn dood, ondergaan in de dood dus. En het is in de tweede plaats hier in het teken van toepassing op zijn ondergaan in het water. En over besprenkelen praten we dus helemaal niet. Het gaat om één worden in het water als uitbeelding van de dood en daaruit opstaan. Hij liet zich dus door Johannes dopen als een uitbeelding van zijn eigen dood en opstanding. En dat was weer noodzakelijk vanwege de rechtvaardigheid Gods. En door zich te laten dopen bevestigt men dus als het ware deze rechtvaardigheid Gods. En voor zover ik weet, is dat dan ook het enige echte Bijbelse argument om zich te laten dopen. Want je moet niet zeggen dat het noodzakelijk is als een teken aan de mensen, een belijdenis aan de mensen, aan het publiek. Want u weet net zo goed als ik dat het grote voorbeeld van de doop is de kamerling, die gedoopt werd door Filippus en er was niemand bij. Er was alleen water. Hij zei niet, zie, daar is publiek of daar is een gemeente. Laat staan een baptistenkerk dan. Dit is de Baptistenkerk hier? Nou goed, kan ik dat leuk even zeggen. Laat staan een Baptisten. Zie, daar is een Baptistenkerk. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Helemaal niet. Er was alleen water. En toen zei Filippus ook niet, maar dan moet je eerst door de ballotagecommissie, dan wel de kerkenraad, de broederraad, hoe heet zoiets. Maar zei Sanhedrin. Nou goed. Nee. Filippus zei, oh, als je van harte gelooft, dan is het geloofd. Dus wat nodig is geloof aan de kant van de dopeling. En wat nodig is water. Voldoende om in onderdompeld gedompeld te worden. Vandaar dat bij gelegenheid in de Bijbel staat dat Johannes doopte op een bepaalde plaats omdat daar veel water was. Waarmee je meteen weet dat het dus wel degelijk essentieel is dat men het water ingaat en zelfs ondergedompeld wordt. Want anders heb je aan weinig water ook voldoende. Maar goed, dat allemaal terzijde, want dat vind ik niet zulke belangrijke dingen. Waar het om gaat, is dat men door zich te laten dopen op rituele wijze deze rechtvaardigheid Gods erkent en dus instemt met deze weg in de dood. Men stemt er dan dus toch voor God mee in dat men eigenlijk had moeten sterven, de oude mens moet afleggen om nieuw leven te kunnen ontvangen enzovoorts. Dat is het hele verhaal. Vandaar dat het een daad is die men stelt, niet tegenover mensen. Er is maar één ander mens mee nodig trouwens, iemand die doopt. Want we moeten het laten doen, hè? Niet zelf, maar we moeten het laten doen. Ja, bekeert u en laat u dopen, dan wel laat u met God verzoenen. Dat moet je laten doen, hè? Door de middelaar van het nieuwe verbond, dus door Christus. Dus je hebt iemand nodig die het doet, maar verder is er niemand bij nodig, dus ook nergens voor nodig. Je hebt alleen water nodig, want het gaat om een daad die men stelt tegenover God. En voor zover het nuttig is dat iemand, als hij tot geloof komt, daarbij een daad stelt, en het is nuttig dikwijls, het helpt iemand over een drempel heen om iets te doen, dan is het historie, dan is het gebeurd. Hè? Niet alleen maar iets in de gedachte van, oké, nou geloof ik. Hè? Dat is zo vaag voor de meesten. Het is nuttig om een daad te stellen. Wel, de Bijbelse daad die men stelt om uitdrukking te geven aan dat men tot geloof komt, dat is inderdaad de doop. Alleen in ons klimaat, en met een gebrek aan water, althans van voldoende temperatuur ter beschikking, is dat een beetje een handicap. Dat is gewoon zo. Maar de Bijbelse methode is, als je tot geloof komt, meteen je laten dopen. Om praktische redenen is dat veranderd. Om praktische redenen heeft men later ook daarvan zogenaamde doop door besprenging daarvan gemaakt. En om foutieve leerstellige redenen is men vervolgens ertoe overgaan om pasgeboren kinderen meteen al te dopen. Omdat men het verschil niet meer weet tussen het nieuwe en het oude verbond. En men denkt dus dat men door geboorte en bij geboorte ingelijfd wordt bij het verbond. En dat is natuurlijk niet waar. Door wedergeboorte komt men in het verbond. En wordt dan gedoopt. En niet bij geboorte komt men in het verbond en moet dan dus gedoopt worden. Dus het is een theologische geschiedenis verder. En alle theologen weten dat hoor, dat dat een praktische en theologische kwestie is, maar dat het met de Bijbel niks van doen heeft. Daarom heeft het ook geen zin om er serieus over te praten. Maar waar het om gaat is dat de Heer zich laat dopen. Waarom? Hij geeft maar één argument. Om de gerechtigheid, om alle gerechtigheid, Gods gerechtigheid uiteraard, te vervullen. En ik weet nog één heel mooie andere tekst. Dat is die van Lucas 7. In dat geval is de nieuwe vertaling inderdaad wel wat behulpzaam. Lucas 7, waar de Heer Jezus spreekt over Johannes de Doper. En hij zegt over Johannes de Doper in vers 28 van Lucas 7. Onder die van vrouwen geboren zijn is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk is meerder dan hij. En daar gaat het me nou niet om, gaan we nu om vers 29. En de Heer spreekt nu verder hier en zegt, en al het volk horende, niet hem horende. En horende betekent gelovende, heb ik net weer gezegd. Hè? Al het volk gelovende, dat wil zeggen al het gelovige volk. En de tollenaars, maar dat is natuurlijk niet en, dat is namelijk. Dat is de betekenis ervan. Al het gelovige volk, namelijk of inclusief de tollenaars. Al het gelovige volk en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Waarna de vraag is, hoe rechtvaardigden deze mensen God? Zij verklaarden God rechtvaardig. Zij bevestigden de rechtvaardigheid Gods. Hoe deden zij dat? Ja, precies. Ja, gelukkig een goede antwoord. Door zich te laten dopen. Dat staat er namelijk.
Maar wisten zij dat je dop in
hield? Dat hoeft niet eens. Ja, dat hoeft ook niet. Nee, dat hoeft niet. Nee, de mensen weten dikwijls ook niet wat het evangelie inhoudt of voor consequenties heeft. Je komt gewoon tot geloof en daarna leer je pas wat het voor consequenties heeft. Dat is met de doop ook zo. Het is niet strikt noodzakelijk om te weten wat het voorstelt. Maar het helpt je natuurlijk wel om die stap te maken. En bovendien, als je tot geloof komt omdat iemand je het evangelie predikt en die zegt je moet tot geloof komen en je laten dopen, en je komt tot geloof, dan kun je net zo goed op hetzelfde gezag je meteen ook laten dopen. Dat geeft toch niet? Dat is toch goed? Achteraf leer je wel hoe het zit. Zo zit het niet, hè? Je hoeft het niet eerst te weten. Dat is niet noodzakelijk. Maar waar het om gaat is dat er staat, zij rechtvaardigden God. Zij verklaarden God dus rechtvaardig te zijn door zich te laten dopen. Zij vervulden dus ook de gerechtigheid Gods. Net als de Heer Jezus. Je bevestigt en accepteert daarmee de rechtvaardigheid Gods. En andersom staat het er ook. Vers 30. Maar de fariseeën en de wetgeleerden, dat zijn ook dezelfden trouwens, de wetgeleerden uit de fariseeën, die hebben de raad Gods, en raad is het recht Gods, want de raad Gods is de uitspraak van een rechtbank, dat heet raad. Het is niet een advies, de raad is van de Hoge Raad, weet u wel, dat is een gerechtelijke uitspraak. En dit zijn wetgeleerden die de uitspraak van Gods rechtbank, de raad, tegen zich verwierpen. Dat wil zeggen, zij zijn wetgeleerden, maar zij hebben hier eigenlijk de wet Gods, de raad Gods, de wet Gods dus, tegen zich verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. Dat wil zeggen, door zich niet te laten dopen. En dit zijn mensen die verstand hebben van het recht, wetgeleerden, maar zij verwerpen de raad en dus het recht Gods, door zich niet te laten dopen. Met andere woorden, deze wetgeleerden hadden de wet en het recht, de raad Gods, moeten aanvaarden door zich te laten dopen. Dan zie je hoezeer dood en opstanding en dus ook de doop met de wet en met het recht Gods te maken hebben. En daarom kan je weer de vraag stellen, doen wij de wet Gods er niet? Wel nee, wij bevestigen de wet. Juist wij die uit geloof zalig worden en deel krijgen aan de dood en opstanding van Christus. Dat gaat buiten de wet om, maar wij bevestigen de wet omdat die wet vervuld is. Wij accepteren die wet Gods door ons te laten dopen. Wij verklaren ook dat die wet Gods vervuld is geworden toen de Heer Jezus leed en stierf voor onze zonde, maar daarmee tegelijkertijd een eind maakte aan de wet. Bovendien, een einde in de Bijbel is hetzelfde als het doel. En waar het doel van de wet bereikt is dus ook het einde van de wet bereikt.